De vorige keer, broeders en zusters, waren wij terechtgekomen in Romeinen hoofdstuk 9, waar we inmiddels een aardig stuk van besproken hebben. En officieel dacht ik dat wij gekomen waren tot vers 27, als ik het wel heb. Het is lang geleden, dus ik weet het niet precies meer. En daarom lees ik Romeinen 9 vanaf vers 27... waar staat: en Jesaja roept over Israël, al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij volleint een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid, want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebeoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven is: ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Zover. We hebben gezien dat de apostel in de voorgaande versen uiteenzet de gedachte die meteen ook ontwikkeld wordt vanaf vers 6. Namelijk dat weliswaar God Israël geroepen heeft tot een bepaald ambt, een bepaalde bediening. Maar dat nou eenmaal niet allen Israël zijn die uit Israël zijn, zoals het zo aardig staat in vers 6. En zoals gezegd, waar zo'n vers slecht begrepen wordt, wordt het vers toegepast op zaken waar het helemaal niet op slaat. En daar komt dan onder andere die hele leer van de uitverkiezing vandaan. Maar waar het op betrekking heeft, mag geen enkel probleem zijn. God verkoos één volk onder de naam Israël. Maar de vraag is gewoon wie er eigenlijk van dat volk dan deel uitmaken. En het antwoord wordt niet eens in dit schriftgedeelte gegeven. Dat is ook een van de problemen waar wij tegenop lopen in deze hoofdstukken. Het antwoord erop wordt niet in dit schriftgedeelte gegeven. Het antwoord wordt gegeven in de voorgaande 8 hoofdstukken, die men geacht wordt wel degelijk eerst gelezen te hebben. Want in de voorgaande 8 hoofdstukken wordt uiteengezet hoe de zegeningen die God beloofd heeft slechts terechtkomen bij degenen die geloven. En om het woord slechts te vermijden, zeg ik, het komt terecht bij allen die geloven. Of nog uitgebreider, het gaat tot allen en over allen die geloven. Vrij naar zowel Romeinen 1 vers 17 is het, meen ik, als ook Romeinen 3 vers, 22, 23. Daar in de buurt. Want de gedachte was, het wordt geïllustreerd, deze waarheid natuurlijk, niet verklaard, maar wel geïllustreerd. De gedachte was immers dat de beloften gedaan werden aan Abraham, maar Abraham had 2 zonen, namelijk Ismaël en Isaac, en de belofte vererfde niet naar Ismaël, maar wel naar Isaac. Dus Ismaël, omdat hij het zaad Abrahams was, ontving toch niet de vervulling van deze belofte, of werd toch niet drager van deze belofte, enzovoorts. Isaac wel, zodat het niet automatisch vast ligt in de afstamming. Hetzelfde geldt bij de volgende generatie, want Isaac had 2 zonen, Jacob en Esau, andersom trouwens, Esau en Jacob, met miniem verschil overigens. Dat was een fotofinish, denk ik altijd, maar goed. Het was Esau en Jacob, maar de belofte ging niet naar Esau, maar wel naar Jacob, ook in dit geval. Op systematische wijze trouwens steeds naar de jongste van de 2, maar dat is weer een andere vrouw. En zo verder. De gedachte is namelijk dat men niet automatisch erfgenaam van deze beloften is. En wie dan wel erfgenaam van de belofte is, en dan bedoel ik niet in de persoonlijke sfeer, zo van Abraham naar Isaac en van Isaac naar Jacob enzovoort, daar gaat het nou niet meer om. Het gaat om de algemene vraag, bij wie komen deze beloften nou eindelijk terecht, dan wel aan wie worden deze beloften vervuld? En het antwoord is aan degene die geloven. Dat was ook eigenlijk altijd zo, heel de Oud-Testamentische geschiedenis door. Want u en ik zullen toch al zoveel van de Oud-Testamentische geschiedenis begrepen hebben. Dat als Israël ongelovig was, dan beschermde de Heer het volk niet. Dan kwamen de vijanden, veroverden het land. En bij gelegenheid werd zelfs het volk het land uitgezet. Omdat het op grond van ongeloof geen enkel recht had om in het land te wonen. Gelijk het is te deze dagen, denk ik altijd. Maar ook dat is natuurlijk weer een ander onderwerp, min of meer. Hoe dat ook zij, de apostel citeert vervolgens uit het Oude Testament, waaruit duidelijk moet worden dat in het Oude Testament al was aangekondigd dat deze beloofde zegeningen terecht zouden komen bij heidenen, bij degenen die lo-ami zijn, enzovoorts. Dat hebben we vorige keer aangehaald, onder andere uit Hosea. Het was ook uitgebreid geïllustreerd trouwens in het beeld van de pottenbakker. En we hebben daarbij gezien dat het verhaal toch net nog iets ingewikkelder is dan het gewoonlijk wordt voorgesteld. De meest normale voorstelling van zaken is deze, dat de zaligheid, laat ik het andere woord gebruiken, dat het priesterambt, want dat is waar het echt over gaat, hè, de priesterlijke verantwoordelijkheid van Israël, dat die van Israël werd weggenomen en werd gegeven aan de heidenen. Maar we hebben ook gezien, zowel uit het voorbeeld van de pottenbakker als uit de aanhalingen uit Hosea, dat niettemin die heidenen die dan deze priesterlijke verantwoordelijkheid krijgen, wel degelijk afstammelingen van Israël zijn. Dat wil zeggen, oorspronkelijk wel degelijk erfgenamen zijn, naar het vlees althans, van dit volk. Want de wat meer gecompliceerde gedachte is deze, en ik kom er niet steeds op terug, maar ik wil het toch duidelijk elke keer even naar voren brengen. Ik moet wel, want anders dan blijf je toch altijd in mijn vragen zitten. De gedachte is namelijk dat het Israël waarover Paulus hier spreekt in deze hoofdstukken is het Joodse volk. En als hij het heeft over heidenen, heeft hij het over degene die niet Jood zijn. Dat is de normale betekenis van de term ook. Het zal echter blijken dat in het bijzonder beloften terechtkomen bij dat deel der heidenen dat inderdaad naar het vlees wel degelijk van Abraham, Isaac, Jacob afstamt, en meer in het bijzonder dan van de 10 stammen van Israël. Maar die zijn geen Israël meer. Ik blijf dat altijd herhalen, ook dat laatste. Die zijn geen Israël meer. Omdat de argumenten die tegen deze betrekkelijk oude leer worden ingebracht, gewoonlijk gebaseerd zijn op onkunde of op het niet goed willen luisteren of wat het maar wezen mag, enzovoorts. Want het is inderdaad niet Israël. 10 stammen zijn in Babylon in Assyrische ballingschap weggevoerd en verloren hun positie toen al als Israël. Zij waren immers ongelovig en zij zochten zelfs niet eens gerechtvaardigd te worden uit de wet. Zij zochten überhaupt niet gerechtvaardigd te worden. En de rechten die zij van nature ongetwijfeld hadden op de titel Israël, zelfs boven het Joodse volk der 2 stammen, de rechten erop hebben zij volkomen verspeeld en ze werden onder de heiden in ballingschap gezonden en werden sindsdien tot de heidenen gerekend. En waren dus vanaf 722 voor onze jaartelling laatstelijk, want toen verdwenen ze in Assyrische ballingschap, waren zij lo-ami, niet mijn volk. En dus heidenen. Dat is het verhaal. En dus, de zaligheid werd inderdaad van de Joden weggenomen en ging inderdaad naar de heidenen. Maar de achtergrond, de diepere achtergrond van het verhaal is, ging naar een speciale categorie van heidenen. En daar gaat het maar om. En de volgende gedachte, die maakt het verhaal weer een stukje zwakker. De volgende gedachte is natuurlijk gewoon deze, dat een ieder die zich onderwerpt aan het woord Gods, die gelooft in de God van Israël, krijgt daardoor deel aan Israël, ongeacht zijn afstamming. Zijn afstamming doet er niets toe. Er wordt mij tegenwoordig verweten dat ik dan toch de zaligheid baseer op afstamming. Dan zeg ik, dan heeft men niet goed geluisterd. En vandaag heb ik het dus maar weer even gezegd. Het is niet op grond van afstamming. Bovendien, waar het over gaat, is ook niet zozeer over de kwestie wie er behouden wordt of kan worden en wie niet. Het heeft er niets mee te maken. Is ook nooit in heel de Bijbel aan de orde geweest. Het is altijd zo geweest dat een ieder die geloofde daardoor eeuwig leven zou ontvangen. Wij ontvangen dat nu reeds. Anderen is het beloofd en ze wachten nog op de vervulling daarvan. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat op grond van geloof ieder mens, wie hij ook is, van welke afkomst hij ook is, zelfs hoe hij ook leeft, als hij gelooft, zal hij uit de genade Gods inderdaad eeuwig leven ontvangen. Ooit, wanneer dan ook, want daar gaat het verder niet om. Dat is altijd zo geweest, dat is in onze dagen nog zo. En dat staat ook gewoon in de voorgaande hoofdstukken hier in de Romeinenbrief. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, voor zowel Jood als hij de vele malen herhaalt. Daar gaat ook niks vanaf. Waar het wel over gaat, en dat is dus wat men gewoonlijk weer uit het oog verliest, waar het wel over gaat, is niet de kwestie van of men behouden wordt of niet, maar is de kwestie van of men geplaatst wordt in deze priesterlijke dienst. Of men deel uitmaakt van een volk dat door God verkozen is uit de overige volkeren om inderdaad deze priesterlijke en koninklijke verantwoordelijkheid te dragen. Dat is het verhaal en dat is het idee dat geïntroduceerd werd in Romeinen 8... naar aanleiding waarvan dan deze drie hoofdstukken, 9, 10 en 11, geschreven zijn en dus tot ons komen. De vraag is, wie is dat volk, welk is het volk dat tot eerstgeborene, tot zoon zal worden gesteld? Dat zou toch Israël zijn, maar op grond van Romeinen 8 is dat de gemeente. En het meest gegeven antwoord op de problematiek is dan ook dat kennelijk dan de gemeente geplaatst is in de positie van Israël. In de plaats van Israël gekomen. Dat is ook zo, hoewel het in kringen waar ik uitkom altijd bestreden wordt overigens. Niettemin is het zo, maar men verzuimt de vraag te stellen, welke is die positie dan? Die positie van Israël die terechtgekomen is bij de gemeente. Welke plaats is het die de gemeente inneemt en waar Israël uitgezet is? En die plaats is niet de positie van eeuwige zaligheid of iets dergelijks, eeuwig behouden is, eeuwig leven, wat het maar zijn mag. Die plaats is de positie van dat volk wat God zich verkiest uit de volkeren om inderdaad zijn naam, zijn woord te bewaren en inderdaad eventueel het woord te prediken. Kortom, het priesterlijke volk dat hem zou dienen, te midden van en zelfs ten behoeve van de overige volken. Daar gaat het om. Wel, dat volk, dat priesterlijke volk, zoals Israël in het Oude Testament genoemd wordt, is in onze dagen niet Israël en zeker niet het Joodse volk. Want daarvan wordt zelfs gezegd dat het terzijde gesteld is, verworpen is zelfs. Dat volk is dus inderdaad de gemeente. Maar de aardigheid van de gemeente is dat die op juridische grond zijn positie ontleend of ontvangen heeft, niet van het Joodse, maar van het volk der 10 stammen van Israël, dus van Efraïm. Als dat niet zo is, dan hebt u een onoplosbaar probleem, dat durf ik in alle arrogantie rustig te zeggen, dan heb je een onoplosbaar probleem, we komen er straks trouwens toch op terecht, dat probleem is namelijk dat God eerst geboorterecht te midden van de volkeren gaf aan Israël. Israël is mijn zoon. Israël is mijn uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, verkregen volk, enzovoorts. Uit Exodus, vele malen herhaald. Vervolgens werd binnen Israël het koningschap, hetgeen onderdeel is van eerstgeboorterecht, werd gegeven aan de stam van Juda. Het priesterschap, hetgeen onderdeel is van eerstgeboorterecht, werd gegeven aan de stam van Levi. En het eerstgeboorterecht werd gegeven aan Efraïm, maar nu is de vraag uiteraard, wat is dat eerstgeboorterecht dan? Als het niet koningschap en niet priesterschap is, omdat dat binnen Israël gegeven werd aan Juda en Levi, wat betekent het dan dat Efraïm, die het hoofd was van de 10 stammen, eerstgeboorterecht heeft ontvangen binnen de stammen van Israël? Want dat betekent dat de rechten, eerstgeboorterecht van Efraïm, hoger is dan dat van Juda. Heb je dat nog? Dat is toch duidelijk, hè? Juda kreeg koningschap, maar niet het eerstgeboorterecht. Normaal hoort het bij elkaar, maar voor de gelegenheid in Israël werden gesplitst in drieën. Het werd volkomen uitgehold eigenlijk, dat eerstgeboorterecht, zou je zeggen. Het werd meegegeven aan Efraïm. Dan zit je toch met een groot probleem, want Efraïm verdween aan het hoofd van de 10 stammen in ballingschap en niemand heeft er ooit meer van gehoord, zodat je je afvraagt, wat moet daar nog ooit van terechtkomen en wat houdt het in? En wanneer moet er wat van terechtkomen? Want als in de toekomst de 10 stammen, inclusief Efraïm, weer boven water komen, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus, dan is het koningschap nog steeds bij Juda, bij de Heer Jezus namelijk, uit de stam van Juda. Het priesterschap is bij de Heer Jezus zelf, uit de stam van Juda, priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En voor zover er wellicht, maar daar heb ik een klein vraagteken bij, maar daar ga ik niet op in. Maar voor zover wellicht nog een priesterlijke functie door een der stammen zou vervuld worden, straks in de 1000 jaren of daarna, is het opnieuw de stam van Levi, volgens de laatste hoofdstukken van Ezechiël, zodat we nou nog niet weten wat het eerstgeboorterecht van Efraïm inhoudt. En ook niet wanneer dat dan aan Efraïm vervuld zal worden. Hallo, bent u daar nog? Goed, dat is dus een doodlopende lijn. Daarna wordt hier uiteengezet in Romeinen 9 en in nog wat nieuwtestamentische bijbelboeken, hoe wij als gelovigen uit de heidenen, ongeacht onze afstamming, deel uitmaken van een priesterlijk volk. En voor degenen die erg selectief met de Bijbel omgaan, het staat dan toch heus in elk geval ook in Efeze, later brief van Paulus denk ik altijd, gevangenisbrief, gemeentelijke brief. In Efeze, toegevoegd aan een woonstede gods in de geest, een tempel, hetzelfde beeld als wat Petrus gebruikt natuurlijk, en Korinthe, maar vooruit. Dat wil zeggen, wij zijn een priesterlijk volk. En in elk geval zegt Efeze dat wij tot zoon zullen worden aangesteld. En dus tot eerst geborenen. Andere zonen worden niet aangesteld namelijk. Zonen worden aangesteld, is het uitsluitend tot eerstgeboorterecht. En dat is precies wat Efeze 1 ons al meedeelt. En dan beperk ik me nog maar even tot Efeze. Hebreeën is natuurlijk een stuk gemakkelijker. Gij zijt gekomen tot hemels Jeruzalem enzovoorts. Een gemeente van eerstgeborenen en wat er me wezen mag. Maar Efeze zegt het ook, dus dat vind ik meer dan voldoende. Waarbij dus gezegd wordt dat de gemeente eerstgeboorterecht heeft boven Juda. Boven het Joodse volk. En in het Oude Testament wordt geleerd dat Efraïm eerstgeboorterecht heeft boven Juda. Die lijn van Efraïm schijnt dood te lopen, volgens de gebruikelijke opvattingen in ieder geval, loopt het dood en heeft men er dus geen opvatting meer over, maar het is een doodlopende lijn. En aan de andere kant, die lijn van de gemeente, ja, er is niet eens een lijn, die komt maar zo uit de lucht vallen, bij wijze van spreken. Ineens zijn gelovigen uit de heidenen een gemeente van eerstgeborenen, of geroepen om tot zoon te worden gesteld met Christus enzovoorts. En erft de gemeente eerstgeboorterecht boven Juda. De enige oplossing van het probleem is ongetwijfeld, want ik heb er niet de minste twijfel over, de enige oplossing van het probleem is dat die lijn van het eerstgeboorterecht van Efraïm niet doodloopt, maar zich rechtstreeks voortzet in het eerstgeboorterecht van de gemeente. En dan klopt het precies, want in de toekomst krijgen wij dan weliswaar heel Israël, 12, 13 stammen zo je wilt, op aarde als volk van eerstgeborenen, als koninklijk priestervolk, te midden van de overige volken, in het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Niettemin, de gemeente staat in die hiërarchie weer boven Israël. Zodat toch Efraïm, dat dan samenvalt met de gemeente uiteraard, zodat toch Efraïm eerst geboorterecht heeft boven de stammen Israëls. Omdat de gemeente namelijk een hemelse positie heeft, dus hoger, en Israël een aardse positie. En als je dan zegt, nou dan vind je Efraïm dubbel, want Efraïm in de zin van, daar is de gemeente uit voortgekomen, maar ook Efraïm straks op aarde als een van de stammen Israëls, zeg ik, heb u groot gelijk, want eerst geboorterecht hield in, volgens de Bijbel, koningschap, als het er was. Meestal was dat het dus niet eigenlijk, hè? In het algemeen bij eerstgeboorte. De meeste mensen zijn geen koning en hun zonen worden dat ook niet dus, hè? Maar als het er is, koningschap. Als het er is, priesterschap, hoge priesterschap, dus feitelijk. En in het algemeen, een dubbele erfenis. Heb je dat nog? En koningschap gaat naar Juda. Priesterschap ging of gaat naar Levi, maar de dubbele erfenis blijft. In elk geval, want Efraïm heeft beloften ontvangen met betrekking tot de aarde, straks in het koninkrijk, net als alle andere stammen, maar krijgt een dubbel deel, krijgt ook een erfenis in de hemel, dus dubbel. En bij nader inzien, toch koningschap en priesterschap, maar op een hoger niveau. Voor mijn part in een andere wereld, hoger, maar niet in een... En dat lijkt me de enige oplossing, een zeer voor de hand liggende achteraf van dit probleem. Het is alleen heel impopulair. En aan de andere kant, voor zover men lijnen trekt van Efrem en de tien stammen naar het heden, moet ik u zeggen dat gewoonlijk wij zonder meer dan terechtkomen bij de bekende dwaalleren. Daar sta ik volkomen achter, als ik dat zeg, dwaalleren. Dwaalleren met betrekking tot bepaalde volkeren die in een bevoorrechte positie staan ten opzichte van God, omdat ze nou eenmaal een bepaalde stamboom kunnen laten zien. Dat is volstrekte onzin. Maar dat is wat je gewoonlijk tegenkomt in kringen van de Brits-Israël-beweging en ook in de Nederlandse afbeelding daarvan enzovoort. Het wordt allemaal politiek, het wordt allemaal aardsgericht, het wordt zonder meer wet enzovoort. En dat is een groot misverstand. En ik aarzel niet om dat een dwaalleer te noemen. Het is volstrekt, maar ook volstrekt buiten bijbelse waarheid in het algemeen. Het enige wat eraan klopt is eventueel die afstamming van die volkeren. Maar zo wat. En daar heb je alles mee gehad, ook ongeveer. Daar ga ik dus verder niet op in, want dat hoef ik niet uit te leggen als u maar deze waarheid weer even in gedachten hebt. De lijn die dus getrokken wordt, is een lijn die loopt in de Bijbel via Juda, dat twee stammen, dat is wat het langste ging onder de naam Israël. Eigenlijk tot en met de eerste komst van Christus, want sindsdien kan de naam Israël daar eigenlijk niet meer aan gegeven worden. Het is ook, net als de tien, Lo-Ami geworden. En het punt is gewoon, er moet toch ergens zo'n priesterlijk volk zijn op aarde. Zo'n priesterlijk koninklijk volk enzovoorts. En dan wordt verwezen, oppervlakkig, want daarmee neemt men het minste risico, wordt gewezen naar de heidenen, een volk uit de heidenen. Maar wanneer wij deze schriftplaatsen waarnaar Paulus wijst nazien, zullen we zien dat het volk uit de heidenen wel degelijk ook aardse verwantschap heeft met het oorspronkelijke Israël. En daar gaat het maar om. Voor ons maakt het niet uit, voor u maakt het niet uit, voor mij maakt het niet uit, voor God wel. Uiteraard, want het betekent dat Gods beloften ook in onze dagen gewoon vervuld worden. En dat het ongeloof van Juda niet heeft kunnen voorkomen dat God toch zijn plan met betrekking tot Israël uitvoert. En in het verborgen heet zoiets, want dat zijn de Bijbelse termen die daarvoor gebruikt worden. Het zal ook de reden zijn, dat laatste, het verborgen, dat wij er wat moeite mee hebben om het in de Bijbel inderdaad terug te vinden, te herkennen. Maar ik denk ook dat dat komt vanwege een algemeen gebrek aan kennis van de Bijbel in het algemeen, van het profetisch woord in het bijzonder. Nou goed, daar gaat het verder niet om. Dus ik ga nu terug naar Romeinen 9, waar we deze gedachten zo dadelijk zullen tegenkomen. Er staat in aanvulling op de uitspraken uit Jesaja en Jeremia over dat leem, en die uit Hosea over Lo-Ami, dat niet te min Ami zou worden enzovoorts, staat in vers 27. En Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, met een ondubbelzinnige verwijzing naar de belofte aan Abraham, dat zijn zaad zou zijn als het zand der zee. Al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Dat wil zeggen, toch een minderheid daaruit zou behouden worden. Want de natuurlijke afstamming heeft daar niets mee van doen. De gedachte is gewoon dat niet allen die uit Israël zijn, Israël zijn. Het is maar een minderheid die gelooft, zal ik maar zeggen. En die dus deel krijgt aan de vervulling van de beloften Gods. En dat is inderdaad een van de hoofdthema's van Jesaja. Een van zijn zonen heet trouwens zoiets als het overblijfsel zal wederkeren. Welke naam dat ook alweer was. Sheer Yashub. Dank u zuster. Ik denk dat is vast wel iemand die, uiteraard een dame, die al die namen kan onthouden. Maar vooruit, hè. Haastig verderf, spoedig roof. Wie was dat? Dat was die andere. Ja, heel goed. Ik zeg het niet eens na. Maar die kwestie van het overblijfsel is een hoofdthema in Jesaja. Maar zoals je in onze laatste circulaire hebt kunnen zien, in Jesaja wordt nou eenmaal uitgebreid verwezen naar de eilanden der zee en hoe het maar heten mag. En zelfs naar het Britse volk, letterlijk. Nou goed, laat maar. Maar het is een hoofdthema uit dat boek. Er zou slechts een overblijfsel behouden worden. Zegt Jesaja, dat is Jesaja 10, vers 22. En daarna vers 29 lees ik hier even uit Romeinen 9. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft. Nou, alles wat Jesaja gezegd heeft was tevoren. Maar het idee is gewoon dat die uitspraak hier in vers 27 ontleend is aan Jesaja 10. Maar in die uitspraak die nu volgt in vers 29, die is nog ouder, want die komt uit Jesaja hoofdstuk 1. En dat is de betekenis van tevoren. Gelijk Jesaja al eerder gezegd heeft, indien de Heere der Heerscharen, Zebaot, indien de Heere Zebaot, indien de Heere der Heerscharen ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en als Gomorra gelijkgemaakt geweest geworden, denk ik altijd. Maar vooruit. En u weet, Sodom en Gomorra werden verwoest. Niettemin, ook daaruit werd een overblijfsel behouden in de tijd. Dat was Lot. Oh, waar kom ik nou weer terecht? Dat merk ik nooit van tevoren als ik het nakijk. Dat zie ik nooit. Ik denk, oh ja, 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 dat is oké. Okay. Nou goed, waar kom ik nou weer terecht? Lot werd behouden. Nou ja, zonder de details dan. Lot betekent de sluier. En dus een bedekking. En Lot is dus een type van, van het Joodse volk, levend onder de wet, dat is de bedekking, in de dagen van de eerste komst van Christus. Niettemin een gelovige, maar levend onder de wet. En toen dat het oordeel kwam over Sodom en dus over geheel het Joodse volk, later is eigenlijk de gedachte, ik vertel twee verhalen tegelijk nu, hè, om het lastig te maken. Toen het oordeel kwam over het Joodse volk, werd het gelovige overblijfsel eruit behouden en opgeroepen om inderdaad uit te gaan buiten de legerplaats, namelijk om Jeruzalem dan wel Judea te verlaten, want de Heer zou een oordeel brengen over stad en land, stad en ommeland. Voor de Groningers onder u. Goed. Maar die hebben u toch. Lot werd uit Sodom weggehaald, zoals het gelovig overblijfsel, zoals Petrus bijvoorbeeld en Johannes enzovoorts, gered werd uit het Joodse volk, alvorens het oordeel daarover kwam. En zoals zelfs de christelijke gemeente uit Jeruzalem, hoofdzakelijk bestaande uit Joden vanzelfsprekend, moest vluchten uit Jeruzalem toen de Romeinen de stad zouden innemen, hetgeen zij ook daadwerkelijk gedaan hebben. En zij vluchten naar Petra, maar dat heb ik u al eens verteld. En naar Pella, maar in ieder geval het over Jordaanse. Nou goed, daar gaat het nou ook verder niet over, maar daar is Lot een beeld van. Ja, nou goed. En u weet nog dat die lui, die sodomieten. Nou, het heet sodomieters, maar dat kun je niet zeggen meer. Maar dat is wat het gebruikelijke woord ervoor. Dat de sodomieten verblind werden, dan leerden wij ze werden blind. En daarom konden ze de deur niet vinden, enzovoorts. Nee, ze werden verblind door de overmatige hoeveelheid licht. Hoe het in de vertaling staat, weet ik niet meer. Maar ik heb dus nagekeken in de grondtekst. Ze werden verblind door een overmaat van licht. En daarom konden ze de weg niet meer vinden. En dat is een uitbeelding van de overvloedige heerlijkheid van het nieuwe verbond. Waardoor zij verblind werden. Ze waren aan de duisternis gewend, was de gedachte. Enzovoorts. Nou goed, daar zal het er verder maar niet over hebben. Want het is een ingewikkeld verhaal. Zeker dat we daarna volgden. Lot vluchtte naar. Hoe heet de plaatsje? Zoar? Zoar, hè? Klein betekent dat. Maar dat is nou net een beeld van het overblijfsel. Klein overblijfsel uit het Joodse volk. En tegelijkertijd een beeld van de gemeente die daaruit tot stand kwam. Waarbij de vraag is of de gemeente geboren werd uit Israël. Of dat de gemeente staat op hetzelfde niveau als Israël. Een broer is daarvan. Maar dat is een ingewikkeld verhaal. Ik zal het proberen. Ik zal het proberen of het lukt. Maar ik ga er niet diep op in, hoor. Ik zal proberen of het lukt. Toen een theorie zegt dat de gemeente geboren is uit Israël. Dat is bijbels. Dat is bijbels. Andere redenering zegt de gemeente is Israël. Zodat we nou niet weten of het dezelfde generatie is als Israël of één verder. Heb je dat nog? Wat ik nu zeg? Is de gemeente Israël of is de gemeente geboren uit Israël? Het scheelt één generatie. Die heb je. Nou goed, naar Genesis 38. Peres en Zera, waren dat zonen van Juda of kleinzonen van Juda? Ze waren zonen van de schoondochter van Juda, dus ze waren zijn kleinzonen. Maar ze... Jazeker. Ze waren de zonen van de schoondochter van Juda. Tamar. Dus waren ze kleinzonen. Maar langs de andere route, ze waren wel degelijk door Juda verwekt. Dus ze waren zijn zonen. Het is allebei waar namelijk. Moab en Ammon, waren dat zonen van Lot of kleinzonen? Waarom nou weer twee, hè? Elke keer een tweeling, maar vooruit. Hetzelfde verhaal. Nee, het verhaal loopt iets anders, maar het resultaat, het patroon, is hetzelfde. Moab en Ammon werden geboren uit de dochters van Lot. Maar ze waren door Lot verwekt. Dus het waren zowel zijn zonen als zijn kleinzonen. En nou de gemeente, want daar is het een beeld van hoor, in beide gevallen. Zijn wij zonen Gods, rechtstreeks door God verwekt? Of zijn we kleinzonen? God verwekte Israël en uit Israël werd vervolgens de gemeente geboren. Het is allebei waar. Wij zijn echter het meest bekend, denk ik, met het idee, God riep Israël tot zoon, zal ik maar zeggen, of zijn volk, en uit dat volk werd vervolgens de gemeente geboren. Als je netjes stelt, is het dan de gemeente de derde generatie. Maar volgens de andere redenering is de gemeente gewoon Israël. En is het de tweede generatie dus, rechtstreeks door God verwekt en door God aangesteld en hoe dat maar heten mag. Heb je dat nog? Dat is een volstrekt bijbels beeld hoor. En ik probeer nu te laten zien, niet slechts dat de gemeente voortkwam uit Israël, hoewel dat heel goed verdedigd kan worden, uit de Bijbel, dat is namelijk zo. Maar hoe de gemeente ook rechtstreeks zoon van God is. Op hetzelfde niveau als Israël, want het is Israël. Althans, een deel daarvan. Nou goed, nou maar weer terug naar het schriftgedeelte. Vergeet dit maar, dit ingewikkelde verhaal. Maar je hebt nog even wat te studeren, denk ik. Terug naar Romeinen 9. Waarin beide schriftplaatsen, er zijn er meer in Jesaja trouwens, maar slechts deze twee worden aangehaald uit Jesaja 10 en Jesaja 1. In beide schriftplaatsen wordt gezegd dat een overblijfsel zou behouden worden. Zodat het niet gaat om alle leden van het volk die behouden zouden worden, maar slechts een deel der leden van het volk. Het punt is echter dat dat deel, dat is vervolgens heel Israël, want de rest wordt niet meer meegerekend. Alles wat overblijft namelijk is het geheel. Dat was het niet, maar dat is het uiteindelijk wel. En daar gaat het om, hè? Een deel. Een overblijfsel. Namelijk het gelovige deel. En dus gelovig overblijfsel. Daar wordt later op teruggekomen in hoofdstuk 11. Dus daar laat ik het ook maar even bij. Maar het tussenliggende vers, vers 28, zegt als commentaar op deze gedachte: want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En dat vers, dat levert gewoonlijk de problemen op voor de verklaarders. Hè? Ik denk voor de vertalers, maar daar maak ik me even wat minder druk om. Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Dat betekent dus dat de Heer een zaak beëindigt en daarmee afsnijdt. Zo van, hier ga ik niet mee verder. En daarna staat er, want de Heer zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Hetgeen suggereert dat hij er wel mee verder gaat, alsnog. Heb je die? Traditioneel. Het commentaar op dit vers is dan, niet, lang niet bij iedereen, maar ik zeg traditioneel, dat is niet iedere traditie natuurlijk, maar wel degene die ik het beste ken. De gedachte is dan dat de zaak met betrekking tot het Joodse volk werd afgesneden. En in de toekomst, in de dagen van zijn wederkomst, als het volk alsnog tot bekering komt, als of een deel ervan, daar gaat het nou even niet om, hè, dan zal die afgesneden zaak alsnog voortgezet worden, want er staat, de Heer zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Dat is een aardige verklaring natuurlijk, hè. God zet een werk aan Israël, het Joodse volk. Stop. En in de toekomst zal hij alsnog de draad weer opnemen en hem voortzetten. In dispensationalistische kring is dat de normale gedachte. Zo van dat koninkrijk wat aan dat volk beloofd is, zal alsnog komen enzovoorts. En ze hebben in het verleden weliswaar de Messias verworpen en daarna heeft de Messias hen verworpen. Maar in de toekomst zal het anders worden en zullen ze elkaar in de armen vallen, om zo te zeggen. En dan komt alsnog dat koninkrijk van de leeuwen, de stam van Juda enzovoorts. Die gedachte, daar is niks tegen in te brengen, dat is namelijk zo. De vraag is echter of dat in dit vers staat. En dan moet ik zeggen, als u mij zou vragen, nou, dat lijkt me sterk. Want ik heb hier in dit schriftgedeelte geen enkele aanleiding om te denken dat in deze ene tamelijk onduidelijke zin in vers 28 ineens gesproken wordt over de toekomstige bekering van het Joodse volk. Daar gaat dit hele schriftgedeelte namelijk niet over. Voor zover namelijk toekomstige bekering van het Joodse volk in deze hoofdstukken genoemd wordt, is dat op zijn vroegst in vers 12 van hoofdstuk 11 wel te verstaan. Waar ineens gesproken wordt over hun val, een vermindering. Dat is nog steeds actueel. En daarna hoeveel te meer hun volheid. Dat slaat namelijk op hun bekering in de toekomst. En dat zal ook gebeuren. Uiteindelijk vinden we dan tegen het einde van Romeinen 11. Even kijken waar dat was. Al zo zal geheel Israël zalig worden. Er stond dus ook weer 25, 26, vers 26. Al zo zal geheel Israël zalig worden. Dat is toekomst. Maar in die voorgaande hoofdstukken, en dus ook in het gedeelte dat wij lezen, gaat het er juist om dat dat volk als volk, zei ik erbij, in onze dagen niet zalig wordt. En dat wordt ook vastgesteld in de volgende verse. Want nadat dan eerst in vers 29 nog zo'n uitdrukking over zijn overblijfsel aangehaald wordt uit helemaal Jesaja 1, wordt de conclusie getrokken in vers 30... En de conclusie is dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, die rechtvaardigheid wel degelijk hebben gekregen. Maar Israël, die het wel zocht, vers 11, heeft het niet gekregen. En het idee dat dan dus daartussendoor in vers 28 verwezen zal worden naar toekomstige bekering alsnog van het Joodse volk. Ja, dat zou natuurlijk best kunnen, maar dan zouden we dat er toch wel duidelijker in vermeld willen hebben. Want anders proberen we er nou iets in te lezen dat er niet staat. En wat ook niet de bedoeling van de schrijver is. Wel, als u het mij vraagt, hij heeft het immers over een overblijfsel dat wel behouden wordt. En eventueel dat dus wel in de priesterlijke functie, de positie van de eerstgeborene geplaatst wordt. Hij zegt daar echter van, in vers 27 en 29, dat dat een overblijfsel is. En ongetwijfeld binnen het kader van de voorgaande verse en volgende verse, kortom, binnen de context, is dat overblijfsel in onze dagen, dat overblijfsel uit Lo Ami. Dat wil zeggen, het is gewoon de gemeente in onze dagen. Dat heb je hopelijk, hè? Een deel. En in ieder geval, als u het wil beperken tot Joden, dan is het gelovige deel uit de Joden. Daar zouden we het overigens niet toe beperken, maar vooruit. Voor het gemak dan. Maar het gaat er maar om dat het niet gaat over de bekering van een Joods volk of een deel daarvan in de toekomst, maar juist over een bekeerd deel van het Joodse volk in het heden. Een overblijfsel dat behouden wordt, terwijl de meerderheid, al was het ook het Zand der Zee, terwijl de meerderheid, althans het officieel het volk, aan deze dingen geen deel heeft. En zelfs in een oordeel terecht zou komen, zoals voorheen uitgedrukt. Het werd lo ami, dan wel, het was weliswaar een vat, maar het wordt weer vernield onder de hand van de pottenbakker. Heb je dat nog? Het gaat over onze dagen. Welke afgesneden zaak voleindigt hij dan in onze dagen, is de gedachte. En er is een goed antwoord op, alleen het is erg onbekend. Het goede antwoord is dat het niet gaat over de afsnijding van het Joodse volk, waarna in de toekomst het alsnog tot geloof zal komen. Het gaat om de afsnijding van de 10 stammen van Israël in het verleden, dat in onze dagen alsnog tot geloof komt. Of moet ik kwam zeggen, dat is ook goed hoor. Ja, anders krijg ik weer, want als ik zeg dat het evangelie bij het Britse vorstenhuis terechtkwam, dan krijg ik meteen een verhaal te horen over, ja, maar Charles, die is, dat is een prins Charles, dat is een New Ager en nog zo wat lelijke dingen worden van hem verteld. Ja, het Britse vorstenhuis is niet prins Charles. Ik praat over bijna een periode van 2000 jaar, dat is niet prins Charles. Dat is een hoogst ongelukkig voorbeeld. Ik vind trouwens toch ongelukkig dat iemand van koninklijke bloede Karel heet. Maar, hè? Nou ja, het kan. Maar dan moet je erbij zeggen Karel de Grote. Anders denk je dat het Kareltje is, hè? Goed. Nou goed. Ik vind het wel een aardige man. Ja, ik heb niks tegen. Integendeel. Hè? Het is een weinig ellende bespaard, denk ik wel eens, maar dat is een ander verhaal. He? Nou goed, nou terug naar dit onderwerp. Waar het om gaat, is dat God allang een afgesneden zaak had. Hij had allang een zaak afgesneden. En nogal definitief, namelijk de kwestie van die 10 stammen, die hij rigoureus het land uitgejaagd heeft en het is ook nooit daaruit teruggekomen. Natuurlijk, dan springt er altijd iemand op die zegt, ja, maar in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus was het toch een vrouw uit Azer. Daar werd ik van de week nog over gebeld. Er was toch een vrouw uit Azer. Dat weet ik, die persoon in kwestie heeft dan het boekje van Johannes de Heer gelezen uit de 20e jaren. Toen schreven ze nog redelijk goede boeken trouwens, zo lang geleden, maar vooruit. Uit de 20e jaren ter bestrijding van de Brits-Israël gedachte, want zei hij, er was een vrouw uit Azer onder de Joden, dus waren de 10 stammen teruggekeerd. Dan moet ik altijd lachen als ik dat weer hoor. Het komt steeds voorbij, zelfs die mensen die zeggen, oh natuurlijk, ja. Wat zit u me nou aan te kijken? Moet u daar niet om lachen, om zo'n argument dan? Er is één vrouw uit Azer, te midden van de Joden, dus zijn alle 10 stammen teruggekeerd. Hè? Er woont één Nederlander in Timbuktu, vermoedelijk. Dus alle Nederlanders zijn in Timbuktu. Wat een dwaasheid, hè? Er is één Papua in Nederland, denk ik dan. Nou, wel twee ook. En dus wonen ze nou allemaal weer hier. En in Nieuw-Guinea zijn ze niet meer. Of hoe heet het? Nieuw-Guinea, hoe heet het tegenwoordig? Ik loop wat achter, maar... Irian, ja. Ah, ja. Nou goed, dat doet er nou. Dat vind ik zo'n vreemd argument. Het is ook helemaal geen argument, natuurlijk. Er is wel wat bijzonders met die vrouw uit Hazen. Maar je kunt er niet uit concluderen dat dus alle 10 stammen zijn teruggekeerd. Erg vreemde conclusie. Ja, misschien is er één overgebleven dan daarvan. Ja, dat zou kunnen. En omdat men het een zwak argument toch zelf ook vindt, zegt men, bovendien de Heer woont in Galilea en dat wordt in Matthäus 4 genoemd het land van Zebulon en Naftali. Ze zeggen, ja, dat is het nou juist, het was het land van Zebulon en Naftali, maar die woonden er niet. En er staat er ook niet als er staat het land van Zebulon en Naftali. En toen Jacob bij die put kwam, de Heer Jezus bij die put kwam in Samaria. U weet wel, die Jacobsbron, dat was bij het stuk land wat Jacob aan Jozef gegeven had enzovoorts. Dus het was het land van Jozef eigenlijk daar. Hetgeen voor de hand lag om typologische redenen. Maar dat wil niet zeggen dat Jozef dus daar woonde. Want die woonde daar echt niet en heeft er ook nooit gewoond. Hij is er één keer wezen kijken. Wonen wij er nu broeders niet bij Sichem? Dus je er even wezen. Sichem. Dat is waar die Samaritaanse vrouw woonde. Maar toen waren die broers daar niet. Begrijp je wel? Nou goed. Maar dat die ene, of dat die naam genoemd wordt, wil niet zeggen dat ze daar dan dus wonen. Dat is natuurlijk niet zo. De kwestie van die 10 stammen is een duidelijke. Natuurlijk zullen er zijn die zich gevoegd hebben bij Juda, bij het Joodse volk. En wellicht uit de ballingschap dus zo teruggekeerd zijn in het land. Maar daar gaat het verhaal niet over. Het gaat erover dat die 10 stammen weggezonden zijn en niet zouden terugkeren. Hetgeen de Bijbel feitelijk ook gewoon zo zegt. Definitief naar het buitenland enzovoorts. Meer wil ik er liever niet van zeggen, want dan kom ik in een ander onderwerp terecht. Maar het gaat erom dat dat een afgesneden zaak is. En wat God in onze bedeling doet, is het voleindigen alsnog van een afgesneden zaak uit het verleden. Namelijk alsnog beloften vervullen die aan Efraïm gedaan zijn. Zullen we het even gauw checken of het waar is? Wat had hij dan beloofd aan Efraïm? Hij had beloofd aan Efraïm dat Efraïm zou worden tot volheid der heidenen. Nee, in de vertaling staat dan een volle menigte der volkeren. Volle menigte. Maar er staat maar één woord, volheid, in het Hebreeuws. En het woord voor volkeren is inderdaad goi. En niet am. En goi, tenzij anders vermeld, staat voor heidense volkeren. Gaius in het Jiddisch. Dat moet hier in Amsterdam redelijk bekend zijn. He? Gaius. Goi. Ja, dat is Jood. Dat is Jiddisch. Gaius is Jiddisch voor heidenen. Ja. Nou goed. Goi. Een volle menigte. Een volheid van goi. Volheid van heidenen. En de enige andere keer dat die term in de Bijbel voorkomt, behalve dus in de belofte aan Efraïm door Jacob, de enige andere keer is in Romeinen 11. Een bladje omslaan. En dat is waar je het verwachten mag. Want daar staat in vers 25, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid, want blijft geheim, onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Wij zullen het er later over hebben. Het idee is namelijk dat de verharding over Israël helemaal niet een verborgenheid is. Die werd namelijk uitgebreid aangekondigd, in elk geval weer in Jesaja. Daar is niks verborgens aan. U weet wel. Dat van met de ogen zullen ze zien. En niet verstaan, met de oren horen en niet bemerken, of andersom, zien en niet bemerken en horen en niet verstaan, enzovoorts, maken hun hart vet, et cetera, aangehaald door de Heer Jezus, door Johannes, door Paulus in het Nieuwe Testament, er is niks verborgens aan. En als hier staat, ik wil niet dat deze verborgenheid je onbekend zij, is de rest van de zin ook niet dat de verharding over Israël gekomen is, want dat is helemaal geen verborgenheid, maar wat wel verborgen was, is dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. In het algemeen, officieel, dat is dus altijd generaliserend, officieel en in het algemeen over het Joodse deel, maar niet over het andere deel wat al weg was. En daar gaat het om. Voor een deel. Er zou een deel zijn dat niet verhard zou zijn. En het zou niet verhard zijn, het zou namelijk zo zonder meer tot geloof komen, zodra hen het evangelie gepredikt zou worden. Dat is het verhaal. En daarin vind je het ontstaan van de gemeente. En dan staat hier, ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat Dat andere deel, maar dat staat er niet. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Doe je nou je best en zeg je, wat is dat volheid der heidenen? Dan heb je twee routes om bij een antwoord te komen. De ene route is, je neemt het woord volheid der heidenen, je zoekt op waar het nog meer voorkomt. Dat is dus alleen Genesis, wat het maar is. Genesis ergens in de 40. 48? Ik weet niet uit het hoofd, staat er ook niet bij natuurlijk hier. Hè? Nee, Genesis 48, waar van Efraïm gezegd wordt dat hij zal tot volheid der heidenen worden. Tot volle menigte der volkeren in de Statenvertaling. Met andere woorden, de volheid der heidenen komt voort uit Efraïm. Dus de ene route is dus ook vervulling van beloften aan Efraïm. De andere route is dat we niet het woord volheid der heidenen opzoeken, maar gewoon volheid. En hoewel dat nogal vaak voorkomt, zullen wij merken dat het hiervoor in Romeinen 11 gebruikt wordt in vers 12. Het vers wat ik daar straks noemde, omdat daarvoor het eerst gesproken wordt over de bekering officieel van het Joodse volk. Want daar staat, indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Waarbij hun volheid, wat het woord ook betekent, het had gewoon smurf kunnen zijn. Dus, hè? Ja, dat had van alles kunnen zijn. Een asterixje voor de computer vanavond onder u. Het sterretje, het had alles kunnen zijn. Want het is het tegenovergestelde van hun val en hun vermindering. Of van hun struikeling uit vers 11. Heb je dat? Een struikeling, een val, een vermindering. Hoeveel te meer hun volheid. Hun volheid is dus dat zij weer opgericht worden. Dat zij weer gaan staan of hoe het maar heten mag. Kortom, als hun struikeling, hun val, hun vermindering is hun ongeloof. Hun verwerping van de Messias, dan is hun volheid uiteraard hun bekering, het aannemen van de Messias namelijk. En dat is dan de volheid van het Joodse volk, de volheid van wat hier Israël genoemd wordt. Die heb je toch, hè? En een paar versen verder dan, in hoofdstuk in vers 25, wordt ineens in tegenstelling daarmee gesproken over volheid der heidenen. Maar in samenhang met de zaligheid der heidenen en de rijkdom der heidenen. Toch uit vers 11 en 12. Die heb je toch, hè? Dat is dus het andere deel. En dan heb je twee antwoorden. De volheid der heidenen is of de voltooiing en uiteindelijke vervulling van Gods belofte met betrekking tot onze bedeling. Dat slaat het dus op de voltooiing ook werkelijk van de gemeente. Maar via Genesis 48 slaat het op de voltooiing van de specifieke beloften aan Efraïm. Dan heb je twee antwoorden. En wij hebben geen moeite met die twee antwoorden. Het is hetzelfde. Toch? Bovendien weer vers 25 of vers 26. Nee, vers 25. De verharding is ook voor een deel over Israël gekomen. Weer, welk deel? Het officiële Joodse deel. En die verharding zal worden weggenomen als eerst Gods werk aan het andere deel van Israël voltooid zal zijn. En dus de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Waarin, overigens? Waar gaat de volheid der heidenen in? Ja, ja, moet ik u zes geven, zuster. Ja, ja. De hemel in, uiteraard. Ja, en waarom het antwoord nooit meteen komt op een vraag als deze, dat zal ik u nu ook vertellen. Omdat wij lezen, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en wij denken tegelijkertijd aan de volheid van de tijden der heidenen. Dat de tijden der heidenen zullen vervuld worden. Mede omdat naar dat vers in Lucas 21 vers 24 ook een verwijzing is afgedrukt in onze Bijbels. En ik moet u zeggen, dat heeft er geen fluit mee te maken, zelfs geen bazuin, broeder, nee. Het heeft er helemaal niets mee te maken, want het ingaan van de volheid der, het vervuld zijn van de tijden der heidenen, want dat is wat er staat, dat is een heel ander verhaal. heeft niets met elkaar van doen. Maar omdat men deze uitdrukking niet kon plaatsen, heeft men iets gezocht wat er misschien er een beetje op leek. En men heeft er een schriftverwijzing naast geplaatst. Maar het is hoogst ongelukkig, want het heeft er echt niks mee van doen. De volheid, of de vervulling van de tijden der heidenen, dat slaat, het is ontleend aan het Oude Testament overigens. En dat slaat op Jeruzalem, dat door de heidenen vertreden zal worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. De tijden der heidenen zijn namelijk de tijden waarin niet de Joden, maar de heidenen de macht hebben in Jeruzalem. En dat loopt dus gewoon tot het eind van de 70ste week van Daniël, want dan wordt Jeruzalem verwoest, inclusief degenen die daar wonen. En dus inclusief de heidenen. En voor de duidelijkheid, Openbaring zegt het ook, want die zegt dat in ieder geval in de 70ste week van Daniël Jeruzalem door de heidenen zal vertreden worden. Maar het heeft niks met de gemeente van doen, integendeel. Maar deze uitdrukking, volheid der heidenen, wel, volheid der heidenen is een ding, is namelijk gewoon de gemeente en die gaat ergens in, uiteraard in de hemel. Nee, dat staat er hier niet bij, dat weet ik wel, maar er staat zoveel hier niet bij. Ik bedoel, het meeste staat er niet, dat is altijd zo, hè? Als je wat leest, het meeste staat er niet, uiteraard. Dus dat zegt niks. Het is ook het onderwerp van dit hoofdstuk niet, dus het hoeft ook niet aangehaald te worden. Bovendien, een paar hoofdstukken verder zegt de apostel, lees vooral mijn vervolg, binnenkort. In de laatste verzen van Romeinen. Kom nog meer, zegt hij, lees dat ook. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar de openbaring van de verborgenheid die verborgen is geweest enzovoorts. Ik bedoel, er komt nog meer, natuurlijk komt er nog meer. Maar hier gaat het erom dat Israël, het bekende Israël, het Joodse volk verhard zou zijn tot een bepaald tijdstip. En dat is dus tot aan de opname van de gemeente, dat is waar het over gaat. Dat kan niet missen, want vervolger op lezen we in openbaring 11. En daar lezen we dat na de opname van de gemeente twee getuigen alsnog het evangelie zullen prediken. Opnieuw, van voren af aan, beginnende in Jeruzalem. En na 7 jaar zal dat, mede door de grote verdrukking van die dagen, leiden tot het aanroepen van de naam des Heren. Officieel door het volk als zodanig. Dat is waar het over gaat. Dus deze verse er nou even in mag betrekken, is de gedachte helemaal niet zo moeilijk. De afgesneden zaak zal God doen aan het Joodse volk, maar dit vers hier in Romeinen 9, als u het mij vraagt, spreekt over een afgesneden zaak die de Heer nu volbrengt met betrekking tot Efraïm. Lijkt mij volkomen logisch, ja. Ja, een van de problemen van dit soort schriftgedeelten blijft natuurlijk toch dat men een redelijk algemene kennis van de Bijbel zou moeten hebben, anders kom je daar natuurlijk nooit uit. Maar ja, ik denk altijd, het is bladzijde 1082, dus je moet er al heel wat gevolgd hebben. Hè? En als je het niet begrijpt, is de kans groot dat er iets is in die 1081 bladzijden die vooraf gingen, wat je niet begrepen hebt. Dat is nou helemaal zo. Sorry. Nou goed. Terug dan naar Romeinen 9, was de bedoeling. Het overblijfsel zal behouden worden, want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En ik denk dat hij dat nu doet. En dat is ook wat het volgende vers zegt. Gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebeoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Dat wil zeggen, God doet zijn werk, maar niet aan het volk als zodanig, niet aan Israël als zodanig, maar wel aan een overblijfsel daaruit. En dat is per definitie het overblijfsel dat dus niet verhard is uit Israël. En we zouden die gedachte niet beperken tot een gelovig overblijfsel uit Juda. Dat bestaat wel, maar we zouden de gedachte zo niet beperken. We zouden ons realiseren dat het deel dat verhard en verblind is, is het deel dat leefde onder de wet. En dat kun je van de 10 stammen niet zeggen. Dat hebben ze namelijk nooit gedaan. En zijn dus ook door de wet niet verblind geworden. 10 stammen hebben nooit onder de wet geleefd. En niet zeggen, maar dat moest wel, want dat is mijn punt niet. Mijn punt is, ze hebben dat nooit gedaan. Iets als de Joodse wet, zal ik maar zeggen, iets als judaïsme is hen volkomen vreemd. Was hen ook vreemd, want ze dienden de afgoden en daarom zetten de Heeren uit hun land. Dus onder al de, onder al de 10 stammen in alle eeuwen, nou zoveel waren het er niet, maar in die eeuwen wordt nooit van enige koning gezegd dat hij deed wat goed was in de ogen des Heeren enzovoorts. Never, helemaal nooit. En ze hebben dus niet onder de wet geleefd. Gemakkelijk genoeg om dat zo vast te stellen. Bovendien moet ik ook altijd lachen, grijnzen eigenlijk, hoewel het net zo goed verdrietig is, maar je kunt erom huilen ook, maar het heeft niet zoveel zin, dus lach ik er bij voorkeur maar om. De argumenten namelijk dat sommigen op zoek zijn naar waar die 10 stammen zijn en zoeken dan naar volkeren of volkstammen die op een of andere wijze Joodse kenmerken hebben. Nou, dat is de grootste dwaasheid die er is, want de 10 stammen hebben juist geen Joodse kenmerken. Dat is het nou juist. Wat een onzin. En dan vinden ze die falassia's, weet u wel, in Ethiopië enzovoort. Die hebben Joodse gebruiken, zijn besneden. Dat zijn alle zwarte, mag je dat zeggen? Hoe moet je dat zeggen? Dat zijn sowieso besneden. De blanken in Afrika trouwens ook. Om andere redenen, maar daar gaat het nou ook niet om. Ik bedoel, dat vind ik helemaal geen argument. En ze hebben bepaalde Joodse instellingen. Lijkt nogal Joods. Ja, nou, dat betekent dat ze op een of andere wijze in het verleden connecties gehad hebben met de Joden. Zal wel zo wezen, maar dat is niet wat men zocht. Toch? Hooguit zijn ze dan Joods. Ja, nou goed, dan zijn ze Joods. Maar niet 10 stammen. Integendeel. Bovendien, voor de historici dan, judaïsme en dus het leven onder de Joodse wet is uitgevonden in de Babylonische ballingschap. En toen de Babylonische ballingschap begon, dat was in 598 ongeveer, dat was dan toch zo'n jaar of 130 nadat de 10 stammen allang in de Assyrische ballingschap verdwenen waren. Met andere woorden, heel het judaïsme kwam pas tot de ontwikkeling meer dan een eeuw nadat de 10 stammen in ballingschap waren verdwenen. U kunt rustig vergeten, bij de 10 hoef je geen Joodse kenmerken te zoeken. Integendeel, als ze die hebben, is dat zeker geen bewijs voor een afstamming van de 10 stammen. Integendeel, het zou eerder een bewijs zijn voor een relatie met de 2 stammen van Israël. Hebben die ook nog? En ik zeg het alleen om aan te geven hoe dwaas dit soort zaken behandeld worden en nagezocht worden. Het is volstrekt onzinnig. Dus, sorry. Terug naar Romeinen 9 dan. Een overblijfsel zou behouden worden. Een overblijfsel waarvan de apostel eerder dus al zei, niet alleen uit de Joden, vers 24, maar ook uit de heidenen. En 10 stammen vallen onder de heidenen. Nou goed. Waarna de conclusie van het hele verhaal komt, althans een voorlopige. Namelijk vers 30. Wat zullen wij dan zeggen? Dat wil zeggen, wat is de conclusie uit het voorgaande? Tot welk statement, tot welke stelling brengt ons dit? Wat zullen wij dan zeggen? Dubbele punt eigenlijk dan, hè? Wat we gaan zeggen is namelijk dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, hetgeen net zo goed geldt voor die 10 stammen overigens, dat de heidenen die helemaal niet zochten gerechtvaardigd te worden, want dat is wat het betekent, hè, zij zochten geen rechtvaardigheid, zij hebben niettemin de rechtvaardigheid verkregen, maar door het geloof staat er. Zij zijn gerechtvaardigd worden door het geloof. En eigenaardig genoeg, Abraham geloofde God, en hij is de bron eigenlijk, dat is niet van zijn aartsvader, hè? De bron van deze beloofde zegeningen. Abraham geloofde God en het is gerekend, hem gerekend tot rechtvaardigheid, aangehaald in Romeinen 4. Dus dat is 5 hoofdstukken eerder. En in Galaten 3 en in Hebreeën geloof ik, of was het Jacobus, dat wil ik afwezen, of allebei misschien, weet ik zo gauw uit het hoofd niet meer. Maar in ieder geval, door geloof werd zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, hij werd door geloof gerechtvaardigd. En wat hier staat, is dat de heidenen die helemaal niet zochten gerechtvaardigd te worden, wel degelijk gerechtvaardigd zijn of rechtvaardigheid hebben ontvangen. Maar dan die rechtvaardigheid die uit het geloof is, ja precies, daar ging het ook over. Toch? En als je dan aan de andere kant mensen hebt, de Joden namelijk, het bekende, het overgebleven Israël, dat zocht gerechtvaardigd te worden uit de werken der wet. En de vraag zou zijn, wie van beide categorieën kan het meeste aanspraak maken op het erfrecht van Adam? Of van Abraham, sorry. Wie kan het meeste erop aanspraak maken erfgenaam van Abraham, dus erfgenaam van de beloften te zijn? Dan moet ik u zeggen, deze heidenen uiteraard die gerechtvaardigd zijn geworden uit geloof. Want onder ons gezegd, nee, stond ook in Romeinen 4, 5 hoofdstuk eerder. Abraham was een heiden toen hij geloofde en toen zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid. En voor alle duidelijkheid, niet alleen leefde hij niet onder de wet, hij was bovendien ook onbesneden. Nog. Staat daar allemaal. En aan de andere kant hebben we die categorie die wij Israël noemen, die ook hier Israël genoemd wordt, de Joodse categorie namelijk, die leefde onder de wet en zocht uit de wet gerechtvaardigd te worden enzovoort. Maar dat is een hele andere route dan die van Abraham. En als je dus moest kiezen wie van de twee, wel niet die Joden, maar wel die heidenen. Dat zou dus niet Ismaël, maar wel Isaac. Niet degene die het meest voor de hand lag, maar juist die andere. Want dat is wat hier dan in dit schriftgedeelte uiteengezet wordt. Vers 30 nog een keer. Wij concluderen dan dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Ze zochten het niet, maar verkregen het wel. Maar dan de rechtvaardigheid die uiteraard zijn oorsprong vindt in geloof. Rechtvaardigheid die uit het geloof is. Wat je eigenlijk nog moet lezen uit het geloof van Jezus Christus, dat laat ik nu maar even weg. Maar het moet eigenlijk wel. Maar niet in mijn geloof. En daartegenover, vers 31, maar Israël, dat is die andere, maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, en dus wel degelijk zocht om gerechtvaardigd te worden voor God, is tot die wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom niet? Want ze zochten toch, en er staat toch wie zoekt zal vinden. Maar het punt is gewoon, ze zochten het op hun eigen manier, en daarmee op de verkeerde plek. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, die beliefden ze niet namelijk, die wilden ze gewoon niet. Wezen ze af, daarom vonden ze niet. Zij wilden niet zoeken op de juiste plaats, is de gedachte. Zij zochten niet uit geloof, maar uit de werken der wet. Nou ja, in de voorgaande hoofdstuk is al uiteengezet dat uit de werken der wet geen vlees zou gerechtvaardigd worden voor hem. Dat was hoofdstuk 3, vers 20. Waar ook staat dat God niet de God is der Joden alleen, maar ook der heidenen. Waarna volgt hoofdstuk 4, waar Abraham tot voorbeeld aangehaald werd. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Of wat ik u nu zeg, staat allemaal binnen een halve bladzijde in mijn Bijbel, hoor. Dus, met andere woorden, wat hier in Romeinen 9 enzovoorts uiteengezet wordt, is niet zomaar een verhaal wat hier tussen geschoven is in deze hoofdstukken van Romeinen. Maar integendeel, het sluit volledig aan op wat hiervoor uiteengezet is. Nou goed. De conclusie is dan dat het Joodse volk, Israël officieel, inderdaad niet gerechtvaardigd is geworden. Niet omdat het geen rechtvaardigheid zocht, maar omdat het verkeerd zocht. En de rechtvaardigheid uit geloof gewoon afwees. Hetgeen te bewijzen valt. Want de Heer Jezus en ook anderen, ook Johannes de Doper en de andere apostelen, hebben inderdaad rechtvaardiging uit geloof gepredikt in hun dagen. Daarom kreeg de Heer Jezus zoveel tegenstanders, omdat in zijn prediking de wet helemaal niet voorkwam. Hij predikte rechtvaardiging uit geloof. Hij predikte evangelie. Enzovoorts. De blijde boodschap dat er ieder die gelooft enzovoorts. En hij nam ook Abraham als voorbeeld. En toen zij zeiden, maar we hebben Abraham als vader. Toen zei de Heer, nou dat is alleen waar als je doet wat Abraham deed, namelijk geloven. En toen Abraham mij zag, was hij verblijd. Maar nu jullie mij zien, dan word je woest en wil je me vermoorden. Want dat is wat in de praktijk gezegd wordt. Enzovoorts. En hij zegt, je bent niet van je vader Abraham, gij zijt van uw vader de duivel. Dat is niet hetzelfde. Nou, dan ben je weer terecht bij dit schriftgedeelte. Dat is nog net waar het over gaat. Het Joodse deel zocht uit de wet gerechtvaardigd te worden, maar dat is de verkeerde route. Dat is ook nooit de bedoeling van de wet geweest en het is zelfs in strijd met de wet. Zo is dat. Maar men zou gerechtvaardigd worden uit geloof. Heb je dat? Nog een keer. Wat zullen we zeggen, vers 30? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Maar uiteraard niet uit de werken der wet, maar uit geloof. Hebben jullie nog even vastgehouden? Ga ik even terug naar Romeinen 2. Vers 12. Want zoveel als ze zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En zoveel als ze onder de wet gezondigd hebben, zullen onder de wet geoordeeld worden. Of door de wet, maar dat is toch hetzelfde. Die heb je toch, hè? De wet doet er niks aan toe of af namelijk. Heeft er niks mee te maken. En dan, vers 13, toelichting. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God. Maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. En je kan natuurlijk je weliswaar de wet laten voorlezen bij voorkeur elke zondag of zo. Maar dat leidt tot niks. Want niet de hoorders der... Staat er toch? Maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Maar zoals uiteengezet wordt hier en ook een paar hoofdstukken verder, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan ook niet. Een mens kan namelijk geen dader der wet zijn. En daarom is het openbaar dat uit de werken der wet geen vlees zou behouden worden voor hem enzovoorts. En dan vers 14 van Romeinen 2. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature, let op, van nature, de dingen doen die der wet zijn, let op dat er niet staat dat ze van nature daders der wet zijn, hè? Dat staat er niet. Ze doen van nature, notabene, niet omdat het moet, maar uit zichzelf. Ze doen van nature de dingen die der wet zijn, die bij de wet horen. Deze, die heidenen, die de wet niet hebben, zijn zichzelf een wet. Die betonen het werk der wet geschreven in hun harten. Maar wat zou er in de harten geschreven worden? De wet? Ja, ik stel de vraag wat moeilijk, maar... Als gezegd wordt dat er wat in het hart geschreven zou worden, waar gaat het dan over? Het nieuwe verbond. Bij gelegenheid wordt dat wet genoemd, ja. Maar dat woord alleen is nou even niet voldoende natuurlijk. Het nieuwe verbond. In Jeremia 31. Ik zal met het huis van Israël, of staat er Efraïm, en met het huis van Juda een nieuw verbond maken enzovoort. Ik zal hun zonde niet meer gedenken. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. In hun hart. Dat is dat verhaal van een nieuw hart enzovoorts. Ik zal mijn wet in hun hart te schrijven. En hier staat, de heidenen die de wet niet hebben, die van nature de dingen doen die der wet zijn, en die betonen het werk der wet geschreven in hun harten. Hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkaar beschuldigende of ook onschuldigende enzovoorts. Het punt is namelijk dat hier gesproken wordt over heidenen die van nature, zo zonder meer dus, zonder dat zij zochten, of zonder dat het moeite kostte, dat ze van nature doen de dingen die der wet zijn. En de dingen die der wet zijn, dat is in de eerste plaats geloven. U weet wel, bladzij omslaan. Maar nu is rechtvaardigheid Gods openbaar geworden, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Het is tot stand gekomen zonder de wet, maar niettemin, wet en de wet en profeten getuigen ervan. Dat is 3 vers 21 weer. En de gedachte is dat deze heidenen inderdaad gewoon doen hetgeen der wet is, namelijk geloven. Hun hart openstellen voor het woord Gods en voor de waarheid. En dat is geloven dus. En daardoor worden ze behouden. Welke heidenen? Want er staat... Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, enzovoorts. En u en ik weten dat dat niet alle heidenen zijn. Zodat de vraag is welke heidenen. En die vraag, die hadden we in hoofdstuk 9 ook al. Heidenen zouden Gods volk genoemd worden. Welke heidenen? En dan kom je dus weer terecht bij Efraïm. Welke heidenen waren dat dan? Die tot geloof kwamen, zo zonder meer. Die het niet zochten, maar gewoon. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar er is niemand goed, er is op niet het één toe. Staat ook een bladzij verder, ook Romeinen 3. Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Hun keel is geopend graf en wat er maar wezen mag enzovoorts. Niettemin staat in hoofdstuk 2, heidenen die de wet niet hebben, doen van nature de dingen die der wet zijn enzovoorts. Het punt is namelijk dat ook die heidenen weliswaar zondaren zijn, zoals in hoofdstuk 3 beschreven, maar niettemin zochten zij de waarheid. Zij zochten geen rechtvaardigheid, zij zochten de waarheid. Zij zochten ook niet God, zij zochten de waarheid. Hebben we die nog? Dat is een essentiële. Romeinen 3 zegt immers, de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten. Maar ze vonden wel. Wat zochten ze dan?
Is het dan niet zo voor als je God zoekt, zoeken op de waarheid?
Ik zou het andersom zeggen, zuster. Ik zou zeggen, je zoekt de waarheid en je vindt hem. Maar het is God. En dat is de clou van het verhaal. Niet, je zoekt God, die vind je niet namelijk. Er is niemand die God zoekt, staat er. Sowieso niet. Hoe komt het dan dat je hem wel vindt? Ja, 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 ja. Hoe komt het dan dat je hem wel vindt? Ja, je komt tot God via de Heer Jezus. Maar voor het gemak zeg ik dan, de Heer Jezus is God. Hoe vind je hem dan? Kijk, de Bijbelse... men zou namelijk wel degelijk wat zoeken. En dan zal men God vinden. Maar wat men zou zoeken, wordt met 2 woorden gezegd. Eén is wijsheid en het andere is waarheid. En voor de gelegenheid beschouw ik ze maar als synoniem. Want ik denk toch dat het uiteindelijk op hetzelfde neerkomt. Als je trouwens een beetje wijsheid gevonden hebt, weet je dat wijsheid en waarheid uiteindelijk toch gewoon hetzelfde is. En van de wijsheid staat dat die ooit zei, wie mij vroeg zoeken. En dan zeggen we, ja, dat is de Heer Jezus die dat zegt. Nee, dat is de wijsheid die dat zegt. Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Maar als men vindt, wat vindt men dan? De Heer Jezus Christus, wel degelijk. Omdat hij is wijsheid van God en rechtvaardiging en heiliging enzovoorts. Dus 1 Korinthe 1 enzovoorts. Begrijp je wel? Dat is het hele punt. Men zou waarheid zoeken. En wie dat zoekt, zal die waarheid vinden... Dan vindt men de Heer Jezus namelijk, die is de waarheid en tegelijkertijd de weg. In Johannes 14 weet u wel. En dus de weg tot God. Men zoekt de waarheid en men vindt de Heer Jezus en via hem komt men tot God. Dat is het verhaal. En soms denk ik, maar ja, er wordt altijd zo raar op gereageerd. Soms wordt er zo raar op gereageerd. Ik denk, en ik zal het hier ook wel eens gezegd hebben... De reden waarom sommige mensen het evangelie aannemen zodra ze het horen en anderen wijzen het constant af en willen het niet horen, is hem gelegen in het feit dat sommige mensen waarheid zoeken. En ze horen het evangelie en ze hebben er geen problemen mee. Ze nemen het aan. Dat is namelijk de waarheid. Dat is wat ze zochten. De waarheid namelijk, met alle consequenties van dien. Anderen zoeken de waarheid niet. En als ze dus oplopen tegen de Heer Jezus Christus, blieven ze hem ook niet, hebben ze geen belang bij. Dat is het hele verhaal ook. Of niet? Herkent u dat niet? U zou het moeten herkennen. Ik wel tenminste. Ik had van jongs af meer belangstelling voor de waarheid dan voor de Heer, hoor. De Heer, dat is zo ver weg, zo ongrijpbaar. En daar begreep je toch ook helemaal niks van. Kon je niks meer voorstellen enzovoort. Maar waarheid zoeken, jawel, zeker wel. Maar je komt vanzelf bij de Heer terecht.
Maar broeder, ik dacht dat God ons zocht, hè? De andere kant.
Het punt is, zuster, dat als God zich openbaart aan de mens, zal de mens hem ook niet geloven. Dus dat werkt niet. Dat zegt de Bijbel ook, dat dat niet werkt. Maar het punt is, dat als wij waarheid zoeken, zal de waarheid zich aan ons bekendmaken. Hij zal zich laten vinden, is de officiële term. Dan openbaart hij zich namelijk. Kijk, wij zoeken de waarheid en wij weten de waarheid is God. En we weten ook dat de Bijbel zegt dat God en zijn wegen en zijn raad onnaspeurlijk is. En dat is Romeinen 11 trouwens, aan het eind van dat hele schriftgedeelte. Dat onnaspeurlijk en ondoorzoekelijk is enzovoort. Dat vind je dus nooit en de mens vindt dat ook niet. Dat men niettemin toch vindt, is omdat de waarheid zichzelf dan aan ons bekend maakt. Maar alleen als men hem zoekt, anders niet. En dus is het zoekt en gij zult vinden. Of een variant klopt en u zal open gedaan worden. En een variant die meestal helemaal uit de context gerukt wordt, is die van bid en gij zult ontvangen. Maar het gaat nog steeds om precies hetzelfde, hoor. Want wat zou men bidden als men bidt? Dit is een moeilijke. Als men ergens om bidt, iets hebben wil. Wat? Hè? Dat hoor ik hem, ja. Dan bidt men om wijsheid. Niks anders dan dat. Dat is waar men om vraagt. En hij zal het geven. Dat betekent automatisch dat hij daarmee de waarheid openbaart. Dat was Jacobus 1, maar ik ontleen het uiteraard aan Salomo. Mevrouw. Maar dat is het verhaal. Men kan zoeken wat men wil, men vindt toch niet. Maar als men de waarheid zoekt, dan zal de waarheid zich bekendmaken. En dat is inderdaad de Heer Jezus Christus. En wat wij hier dus lezen over heidenen die van nature doen de dingen die der wet zijn, dat is dus een categorie. Het zijn niet alle heidenen uiteraard. Maar dat is dus een categorie, een bepaalde groep zal ik maar zeggen, een bepaalde categorie van heidenen die inderdaad de waarheid zocht, kennelijk, en die de waarheid ook daadwerkelijk ontvangen heeft zonder enige problemen. En welke categorie? De eenvoudige gedachte is uiteraard weer de gemeente. Maar u en ik weten dat er iets ingewikkelder het gedachte natuurlijk is. Gewoon die van Efraïm. En dat is wat het is. En verder, ja, je mag het nooit in publiek zeggen. Maar ik vrees dat ik het hier toch al eens gedaan heb. Je mag het natuurlijk tegenwoordig niet in publiek zeggen omdat het racistisch is. Maar van oudsher, dat wil zeggen tot en met de vorige eeuw. Is dat lang genoeg geleden? Mag ik dat nu zeggen? Tot en met de vorige eeuw. Ik denk dat de meeste boeken die ik heb uit de vorige eeuw stammen, dus voor mij is het heel actueel, maar vooruit. Maar tot en met de vorige eeuw had men er in ieder geval bewust oog voor dat bepaalde volkeren nou eenmaal waarheid zoeken, in het algemeen. Generaliseren, een volk als volk met een volksaard, dat mag je niet meer zeggen, maar vroeger bestond zoiets een volksaard. Bestaat nu niet meer, behalve binnen Nederland, want wij kennen nog steeds de volksaard der Friesen en der Groningers en der Limburgers. En we weten dat dat alle drie nogal verschillend is. Maar buiten onze landsgrenzen mag je het niet meer zeggen, want dan ben je een racist. Maar vooruit. Maar vroeger wisten wij nog dat volkeren een bepaalde aard hadden, een bepaalde aanleg enzovoorts. En dat het dus volkeren waren die wellicht de waarheid zochten. Zo goed als je volkeren hebt die van oudsher christelijke volken zijn, voor zover zoiets bestaat. En je hebt ook volkeren die de waarheid niet kennen en zelfs geen flauw idee hebben wat dat voor een ding is. En het dus ook niet naar zoeken, het komt in hun vocabulaire, in hun woordenboek, komt het niet eens voor. Begrijp je dat? Hopelijk niet. Want hoe minder wij dit begrijpen, hoe vaster wij zitten aan dat begrip waarheid. Dat is voor ons wat van belang is. Maar er zijn er die helemaal niet, aan wie je niet eens kunt uitleggen wat het eigenlijk voor een ding is. Als je aan dat soort mensen het evangelie vertelt, praat je net zo goed tegen de muur, want daar hebben ze geen idee van.
Wat denk je dan van de kerk in China?
Ik weet niet wat een Chinese volksraad is, zuster, dus ik kan u er niks van zeggen. Maar ik weet wel dat, in het algemeen dan, ik weet wel dat volgens de Bijbel en de ongewijde geschiedenis het evangelie in de tijd gepredikt is onder alle volkeren, namelijk over heel de wereld. En u en ik weten dat sommige volkeren in het algemeen, generaliserend, tot geloof kwamen, dat wil zeggen we de traditioneel christelijke volkeren zoals het heet, en anderen absoluut niet, en er is zelfs van het evangelie absoluut ook niks blijven hangen. Zodat men ons nu nog kan wijsmaken dat sommige volkeren het evangelie nog nooit gehoord hebben. Ik geef meteen toe dat er heel wat mensen zijn die het evangelie nooit gehoord hebben. Maar als je zegt er zijn hele volkeren die het nooit gehoord hebben, moet ik zeggen de Bijbel leert het anders. En als ze dus het evangelie niet kennen, zijn ze het of kwijtgeraakt wegens gebrek aan belangstelling, of ze hebben het ook nog maar nooit aanvaard. En iedereen die iets weet van zendingsgeschiedenis weet ook dat er zendelingen zijn geweest die gewerkt hebben onder bepaalde volken en stammen en nooit enig resultaat op hun prediking gezien hebben. Gewoon, daar hebben ze geen belangstelling voor. Ja, wel voor spiegeltjes en kralen, ja, nou goed. En voor medische verzorging dan, wellicht voor orgelmuziek. Nee, Albert Schweitzer sprak mij erg aan vroeger. Omdat hij ook Albert heette namelijk. En predikte en muzikaal was. Dus ik had iets met die man. Ik heb wel 3 biografieën van hem geloof ik. Maar vooruit. Laten we zitten. Maar daar hadden ze misschien belangstelling voor. Maar voor waarheid. Ja, dat is een heel ander verhaal. Nou goed. Daar moeten we het nodig bij laten. Want het is hoog tijd voor de lumpia's. En zo zijn we dan in Romeinen 9 bij de climax althans van dit gedeelte. Vandaar dat men hier ook komt tot de afsluiting van een hoofdstuk. Waarbij de gedachte is dat de heidenen weliswaar niet zochten. Niettemin hebben ze wel verkregen. Het was niet wat zij zochten, maar het was wel wat zij vonden. En daar hadden we het zojuist over. Men zoekt de waarheid en men vindt Christus. De grote spreuk van de druïden, van de oude Kelten, was in die dagen, in deze dagen, van Romeinen 9, die van de waarheid tegen de wereld. Is nog bekend hoor. De waarheid tegen de wereld, dat was de grote kreet. Dat is heel wat aardiger dan ons Nederlandse je m'entendrai. Punt 1, omdat dat Frans is, dus dat is al vreemd genoeg. En in de tweede plaats staat er niet bij wat. Nee, bedoel, ik zal handhaven, werden wij geacht dat te vertalen. Hè? Ik zal handhaven, je m'entendrai. Ik zou niet weten wat. Daar krijg je dus mooi ruimte voor een paars kabinet, denk ik altijd. Zullen handhaven, maar we hebben geen idee wat. Het zijn in ieder geval geen principes. Maar goed, daar bemoei ik me verder dus nooit mee. Ik vind het allemaal wel best. Maar de waarheid tegen de wereld, waar vind je zo'n kreet nu nog? Als credo zal ik maar zeggen, hoe heet zoiets? Als parool, dat is ook een aardige. Nou goed, hè? Als strijdkreet. En nou ik het toch zeg, ik weet niet of ik het gezegd heb, maar anders dan zeg ik het nu. Deze gemeente, deze brief werd geschreven aan een gemeente in Rome, de hoofdstad van de toenmalige wereld. Aan een gemeente uit de heidenen, want uit hoofdstuk 16 blijkt dat er ook een andere gemeente was in en vergaderde in Rome, onder leiding van Aquila en Priscilla. Dat was een gemeente uit, in het algemeen, Joden. Deze brief werd dan dus geschreven aan de enige andere gemeente die wij kennen in Rome, de gemeentename die zijn domicilie had in het Britse paleis in Rome, het paleis van Caradoc. Dat verhaal is dat dus, hè? Zodat voor zover deze brief is geschreven aan zelfs gelovigen uit de heidenen, was ook dat in meerderheid waren dat Keltische heidenen. En stonden ze ter plekke onder bescherming van de Britse vorst, Caradoc. En als u mij vraagt, de erfgenaam van Ephraim. En dat zeg ik er nou maar even bij. Maar waaruit maar volgt dat het allemaal heus zover gezocht niet is. En dat kennelijk deze gelovigen in Rome precies wisten over welke heidenen het ging. Die van nature deden hetgeen der wet was. Namelijk geloven. Hetgeen natuurlijk nooit eerder kan dan het moment waarop je de waarheid gepredikt krijgt. Begrijp je me goed? Maar het punt is natuurlijk, hen werd gepredikt en ze kwamen tot geloof, zo zonder meer. Er is niks moeilijks aan. En voor sommigen onder ons was er ook niks moeilijks aan, bedoel ik maar. Op het moment dat je het evangelie hoort, weet je, dat is het. En of je het nou leuk vindt of niet, je onderwerpt je eraan. Het heeft niks ermee te maken of je dat leuk doet of niet. Ja, het is de waarheid, dus je doet het. Tenminste, ik hoop altijd dat velen dat herkennen. Dat blijft ook meestal wel zo te zijn trouwens. Maar goed, maar dat is waar het over gaat hoor. Heus. Nou, goed. Dat was dus vers 30 van Romeinen 9. Heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, hebben wel degelijk gevonden. Maar dan rechtvaardiging uit het geloof. En dan in vers 31. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Als u nou vraagt, maar wat is dan wet der rechtvaardigheid? Wel, dat is die wet die zegt dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Ik bedoel, de wet van Oom kent u, de wet van Archimedes kent u. Zo waren er nog een paar. En dit is de wet der rechtvaardigheid. U kent u ze niet, zuster? Nou, sorry, is mijn afdeling niet, dus houd er mee op. Maar de wet der rechtvaardigheid. Wet is onderwijzing. En daarmee wordt het belangrijkste beginsel gegeven van iets. En hier, wet der rechtvaardigheid zegt, iemand die gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is alles. Die wet, en dat het woord wet gebruikt wordt hier, is natuurlijk speciaal in verband met Israël. Want die dachten dat ze uit werken der wet, de voorgeschreven werken der wet, gerechtvaardigd zouden moeten, dan wel zouden kunnen worden. Nou goed. Israël dus is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Of waarom niet eigenlijk dan? Hè? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, of uit de werken des geloofs, kan eventueel ook nog, hè, maar vooruit. Maar als uit de werken der wet wel te verstaan. Waarna de apostel vervolgens dan weer schriftplaatsen aanhaalt om te laten zien dat ook dat allemaal was, weliswaar niet in overeenstemming met Gods wil, maar wel in overeenstemming met Gods plan. En dat zeg ik met nadruk voor degenen die denken dat toen Israël ongelovig was, dat daarmee het plan Gods gehinderd werd of zoiets. Of dat God zijn plannen moest wijzigen of zoiets. Want dat is allemaal niet waar, hè. Het is een redelijk populaire gedachte, maar dat is een volstrekt onbijbelse gedachte. De bijbelse gedachte is dat God al deze dingen van tevoren wist. Niet dat hij ze wilde, maar wel dat hij ze wist. En ook dat hij zijn plan daar dus aan had aangepast. Dat zouden wij mensen ook gedaan hebben zelfs. Dus waarom God niet? En daarom staat er ook, gelijk geschreven is, nou eigenlijk nog het einde van vers 32. Daar staat, omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoot, zoals God het tevoren al geschreven had. Namelijk, gelijk geschreven is, en dan volgt die aardige uitspraak uit, het is eigenlijk uit meerdere schriftplaatsen. Het is Psalm 118 en het is Jesaja 28. Gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots, namelijk, dat is een mooi voorbeeld van het gebruik van het woordje en in de zin van namelijk. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots, namelijk een rots der ergernis. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat wil zeggen, een steen des aanstoots is een rots der ergernis. En ergernis betekent gewoon struikeling. Dat moet je gewoon uit het hoofd leren. Ergernis is struikeling. Iemand ergeren is iemand tot struikelen brengen. En een rots der ergernis is een struikelblok. In tegenwoordig Nederlands. En dat betekent dus inderdaad dat de Heer werd aangekondigd dat het volk, althans een deel ervan, over die steen zou struikelen. Dat is wat gebeurd is. Maar over die steen werd ook gezegd, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, die in de steen gelooft namelijk. En ieder die zijn vertrouwen stelt op de steen, zal niet beschaamd worden. Of eigenlijk, want dit is al een interpretatie van wat er in de grondtekst staat, dat wil zeggen de grondtekst van Jesaja 28, daar staat, ieder die in hem gelooft zal er niet hard bij vandaan hollen. Vertaald met, en ieder die gelooft zal niet haasten. Die gelooft zal niet haasten, maar haasten in de zin van snel weglopen. Snel lopen. Wie op die steen vertrouwt, die zal er niet bij vandaan lopen. Integendeel, die zal erop gaan staan, dan wel als een wijs man zijn huis daar opbouwen. Het huis op de rots stond vast, u weet wel. Maar goed, laat maar zitten. Toch onthouden van de zondagsschool, denk ik, hè? Ja, zo. Nou, ja, inderdaad. Dus hier wordt het meteen geïnterpreteerd, namelijk wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Zal niet teleurgesteld raken, zal erop bouwen en hij zal niet beschaamd worden, het huis zou vaststaan. Maar dat is dan weer vrij naar een gelijkenis van de Heer Jezus zelf, een wijs en een dwaas man. De ene bouwde zijn huis op het zand, dat is per definitie het strand. U weet wel, zoals het lied zegt, op het strand van Scheveningen. Het wordt, nee, Scheveningen, zuster, want dan moeten ze elk jaar een nieuw strand maken, want het zand wordt daar altijd weggespoeld. En dan halen ze met een paar vrachtwagens wat zand van de Veluwe of zoiets, en dat gooien ze dan weer bij Scheveningen voor de kust. Begrijp je wel, want anders staan die hotels daar ook leeg. Nou ja, zoiets. Want je moet tegenwoordig zwaar betalen trouwens om uitzicht te mogen hebben op zand. Nou ja, laat maar zitten. Maar een huis op zand is dus een huis op het strand, hè? In de praktijk. Een dwaasman bouwt zijn huis op het zand en dan gaat het regenen en de vloed komt op en het huis viel in met één plof. Was het lied ook. En een wijsman bouwt zijn huis op de rots. Als nou de dwaze man staat voor het Joodse volk dat bouwt op zand. Zand der zee. Zo van, wij zijn toch Israël. Geslacht van Abraham en zo. Het zand der zee. En ze bouwen daar een toekomstverwachting op. Denken daarin rust te vinden. Te wonen. In haar huis enzovoort. Wel zijn misverstand. Want zou door water van boven en door het zeewater bovendien, zou het gewoon weggespoeld worden. En de zee staat voor de volkeren. Dus we zijn weer helemaal rond. Dat is wat de Joodse volk gebeurd is. Nou, als die ene nou een beeld is van het Joodse volk, waar is die andere dan een beeld van? Die bouwt op de rots. Van de heiden in het algemeen, maar van Efraïm in het bijzonder, hebben ze alle twee weer. Hè? Dus, welke alle twee? Oh, nou, die twee zonen van die vader. De vader zei tot zijn twee zonen, ga heen en werk in mijn wijngaard. En de oudste zei, nee, pa, dat doe ik niet. Maar hij ging heen en deed het uiteindelijk wel. En de jongste zei, ja, pa, maar hij deed het niet. Dat vind ik de mooiste gelijkenis die er is. Want de vraag is, wie zijn die twee zonen? Dat is makkelijk genoeg. De ene staat er ook trouwens min of meer bij. Degene die zei, ja, pa, maar het niet deed, staat voor het Joodse volk. Wie is dan zijn broer? Het Joodse volk zegt ja, maar doet het niet. En de anderen zijn nee, maar doet het wel. Wie is dan die andere, die broer? Ik kan toch niet missen. Kun je nooit zeggen heiden in het algemeen. Kun je alleen nog maar op zeggen de 10 stammen. Efraïm dus. Je vindt het in bijna alle gelijkenissen terug. Want de uitgebreide gelijkenis is natuurlijk die van die twee zonen en de oudste. Die zei ook nee. Die
zei, pa, ik blijf hier niet, geef mij mijn erfdeel, want die had eerst geboorterecht. En die ging er dus vandoor, enzovoorts. Maar toen hij zijn ellende inzag, en het was niet door de wet uiteraard, dat hij zijn ellende kende, mevrouw. Even kijken wie een Calvinistische achtergrond heeft. Dan... Goed. Nou goed, maar in ieder geval, het was juist dat hij zich eraan onttrok. Maar hij keerde uiteindelijk weder om zijn vader te dienen als dienstknecht. Maar, en pa zei, je bent van harte welkom, maar ik zou je toch tot zoon stellen. Weet u wel. En die andere zoon, die was nooit weg, bleef altijd bij zijn vader. En was jaloers. Waarna ik toch terug ben in Romeinen. Want in hoofdstuk 10 en in hoofdstuk 11 wordt gezegd wie diegene is die zo jaloers zou zijn. Het Joodse volk. Wie is dan die zoon die wegliep en uiteindelijk berooid terugkwam en als dienstknecht maar tot zoon werd gesteld? Efraïm, zuster. Nee, de gemeente, dat is leuk, dat begrijp ik. Maar wat betekent het dan dat hij eerst wel degelijk bij de vader was, dat hij een broer was van die andere, die bovendien de oudste was, en er vandoor ging met zijn eerste geboorterecht? Is dat ook de gemeente? Dat kan niet. Dat kan niet. Als hij terugkomt en door de vader tot zoon gesteld wordt, alsnog, daar is hij de gemeente. Maar wat is hij daarvoor toen hij wegging? Achter de zwijnen aan. En dus tot heiden werd enzovoorts. 10 stammen van Israël. Geef me maar een betere verklaring. Ik weet het niet. Alle anderen doen altijd onrecht aan een deel van het verhaal. En dat is dus nooit helemaal eerlijk. Nou. Goed. Nou, naar die steen. De gedachte is namelijk dat zij zich gestolten hebben aan de steen des aanstoots. Vers 32. Zij hebben zich gestolten aan de steen des aanstoots. Welke steen des aanstoots? Nou, die steen die in de Oudtestamentische profetieën al was aangekondigd. Onder andere dan, uiteraard ook weer door Jesaja. Maar in het bijzonder in Psalm 118. We vinden ze beide in Jesaja 28... Vinden we trouwens zonder meer nogal wat uitspraken over onze tegenwoordige bedeling. Want daar staat inderdaad in vers 16. Maar er staat niet steen des aanstoots of iets dergelijks. Jesaja 28 vers 16. Er staat daarom al zo, zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Dus gewoon een beeld van de Heere Jezus in zijn opstanding. En daarvan staat, wie gelooft, die zal niet haasten. Shall not run. Zal niet haasten, zal er niet bij vandaan lopen, enzovoorts. Maar de voorgaande verzen spreken uitdrukkelijk over het ongeloof en daarmee val van het Joodse volk. U weet van hun struikelingen, val, hun vermindering. Uitgebreid zelfs. En sommige van die schriftplaatsen worden zelfs het Nieuwe Testament aangehaald. In elk geval die van vers 11 van Jesaja 28, waar staat... Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. En als Paulus het aanhaalt in 1 Korinthe 14, voegt hij eraan toe... En alzo, ook al zo zullen ze mij niet horen, spreekt de Heer. Dat zie je hier niet letterlijk staan in Jesaja 28. Maar de gedachte zie je hier wel staan. Ze zullen namelijk niet tot geloof komen. Ook dan niet. Ook niet als de Heer door belachelijke lippen, door andere talen namelijk, tot dit volk zou spreken. En de verwijzing is niet primair naar het spreken in tongen. De verwijzing is primair naar de omstandigheid in onze bedeling, waarbij lieden van andere talen, heidenen namelijk, lieden die de talen Kanaans niet kennen, in meer dan één betekenis van de term, het evangelie prediken, het woord Gods brengen aan de Joden. Want dat is de uiteindelijk echte vervulling van Jesaja 28 vers 11. En het spreken in tongen was daar een teken van. Dat staat er ook, hoor, in 1 Korinthe, wat is het, 1 Korinthe 14, waar Paulus de term aanhaalt. Spreken in tong is een teken voor ongelovigen. Waar is het dan een teken van? Is de enige goede vraag vervolgens. Wel, van het feit dat nu door lieden van andere talen, door heidenen dus, het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Wij komen daarop terug, want meteen in de volgende verse in Romeinen gaat het daarover. Hoe namelijk Paulus de heiden, een apostel der heidenen, zichzelf beschikbaar stelt om het evangelie te prediken aan de Joden. Ja, dat is zo, ja. Maar goed, daar hebben we het nog over. Maar dan anders laat ik dat los en dan zeg ik, de gedachte is dat in onze dagen een ander volk dan het Joodse gesteld is in de priesterlijke verantwoordelijkheid. Een ander volk dat dus de verantwoordelijkheid heeft om het woord Gods te bewaren, omdat het hen toevertrouwd is. Dat was aan het Joodse, Romeinen 3 was het geloof ik. Maar het is nu aan een heidensvolk. Enzovoorts. En dus zou nu door een heidensvolk, door lieden van belachelijke lippen, door andere talen, het evangelie gepredikt worden aan de Joden. Dat gebeurt nu nog. Hetgeen ons zeer kwalijk genomen wordt door zowel de Joden, uiteraard. Want die zeggen, dat zouden wij doen. Maar zij doen het niet. En zelfs door christenen. En zelfs door evangelische christenen. Nou, jij lui die zich zo noemen dan. Ja, dat is zo. Oh ja, maar EO kun je dat ook horen. En vele evangelische, zogenaamde evangelische bladen, dat wij christenen mogen niet het evangelie prediken aan de Joden.
Want als je ziet dat ze dus die mensen van Amen
Ja. Nou, ze zijn natuurlijk ook in de war in dat Doolhof daar. Want het gaat natuurlijk om Israël en de Bijbel, maar vooruit.
Ja. Maar Amen staat natuurlijk ook aan.
Jawel. Ja.
Men zegt, het staat zo in de Bijbel. Ja. Men zegt.
Ja.
Dat is dus kennelijk goed gelezen.
Ik hoop het. Ik hoop het. Als de gemeente al één verantwoordelijkheid heeft in de wereld, is het brengen van het evangelie aan de Joden. Dat is gewoon zo. Ja, wie moet het anders doen dan? Als het evangelie kracht Gods is tot zaligheid, ook eerst zelfs voor de Jood. En de Jood per definitie is ongelovig en wijst het woord Gods af. Wie zou hem dan het evangelie moeten brengen? Als de zaligheid naar de heidenen gezonden is. Wie zou dat moeten brengen? Dat is nou net de essentie van onze leven. Maar er is zo verschrikkelijk weinig van bekend. Natuurlijk is de gemeente in de plaats van Israël. En wat is dus de verantwoordelijkheid van de gemeente? Dat hij het evangelie predikt aan het natuurlijke Israël. Dat wil zeggen aan de Joden. Daar gaat het nou juist om. Ik kom er later wel op, heus. Maar ik wil niet te veel vooruit lopen. Ik kan het beter in zijn verband bespreken. Maar als de apostel in de volgende twee hoofdstukken zegt dat hij zijn als apostel der heidenen zijn bediening heerlijk maakt door enige uit hen tot jaloersheid te verwekken en eventueel te behouden, dan kan het alleen maar betekenen, het heeft mij ook jaren gekost voor ik erachter kwam, maar kan het alleen maar betekenen dat Paulus als heiden, apostel der heidenen wil dus zeggen apostel behorend tot de heidenen, dus het evangelie predikt aan de Joden. En dus zegt hij, als apostel der heidenen maak ik mijn bediening heerlijk om enige uit hen enzovoorts. En u hoeft mij heus niet te zeggen, ik heb altijd gedacht, apostel der heidenen betekent dat hij naar de heidenen ging. Dan zeg ik, ja, dat deed hij wel, maar dat is niet wat het betekent. Bovendien, dat kan ook niet, je krijgt er grote problemen mee. De gedachte is juist dat hij zijn bediening als apostel der heidenen heerlijk maakt. Hij beschouwt het als kroon op zijn bediening. Dat hij Joden met het evangelie bereikt. Als hij dan apostel der heidenen is in de zin van hij zou het evangelie naar de heidenen brengen. Dan zou het de kroon op zijn bediening zijn dat hij de belangrijkste uit de heidenen voor Christus zou winnen. Bijvoorbeeld de Romeinse keizer of zo. Maar dat is nooit gelukt. Maar dat was het ook niet. Hij was als apostel der heidenen iemand die uit de heidenen genomen was. Een Romeins staatsburger, zal ik maar zeggen. Een heiden dus, die het evangelie zou brengen aan de Joden. En als u zegt, maar ik dacht dat Paulus het evangelie als Jood bracht naar de heidenen. Dan zeg ik, ben u in de war met Petrus? Sorry, u bent in de war met Petrus. Dat was Petrus. Zei Petrus in Handelingen 15, waar Paulus bij was en die sprak het niet tegen.
Ja, in 2 Korinthe 10, vers 10, daar zegt Paulus eigenlijk ook van zelf dat hij, hij zegt dan de reden is verachtelijk, hè, dat zijn lippen zelf dus eigenlijk min of meer belachelijk zijn.
Ja.
Dat hij, dus daarin gaat het ook wel in vervulling dat hij waarschijnlijk niet zo goed uit zijn woord wil komen, weet je waar het woord van.
Het blijven belachelijke lippen. Nee, hij wordt ervan verdacht een slechte redenaar geweest te zijn.
Maar daarin gaat het dus eigenlijk ook wel in vervulling.
Daar gaat het ook in vervulling, ja. En in 1 Korinthe zeg je dat al niet met grote woorden, meeslepende woorden van menselijke wijsheid enzovoorts. Helemaal niet. Dus zonder retoriek. En zonder die retoriek maakt hij geen indruk bij de Korintiërs. Was het verhaal. En dus ook belachelijke lippen. Net zo goed. Nou goed, ik laat het er maar bij, want we zullen het daar heus nog over hebben. Maar het gaat er nu weer om dat in Jesaja 28 gesproken wordt over het ongeloof van het Joodse volk. Hetgeen al beschreven wordt, in ieder geval vanaf vers 5 van Jesaja 28, waar bovendien dat overblijfsel wordt aangekondigd. Hè. De Heer is al een. De Heer der Heerscharen zal zijn tot heerlijke kroon en tot sierlijke krans voor de overgeblevenen zijns volks. Voor dat deel namelijk wat tot geloof zou komen. Heb je datzelfde overblijfsel weer? Jesaja 28 vers 5. Maar daarna in vers 6 en 7 wordt gesproken over het Joodse volk en hun ongeloof en hun misbruik van het woord Gods en van Bijbelse inzettingen. En ik durf het nauwelijks te lezen, want daar wordt toch even de vloer mee aangeveegd. Nou, juist niet, want het was juist nogal een bende op de vloer en op de tafel staat er. De Heer zegt, ik had ze wat beters willen voorzetten, maar die tafel staat vol met drek. Term die later door Paulus voor hetzelfde gebruikt wordt. Aan wie zou hij dan de wijsheid leren? Aan wie kennis leren, aan wie zou hij het gehoren te verstaan geven? Vers 9 inmiddels. Het spreekt over dat het Joodse volk absoluut niet open stond voor Christus, dan wel voor het nieuwe verbond. Maar vasthield aan de wet, vers 10. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, enzovoorts. En dan staat het, daarom zal de Heer door belachelijke lippen, door een andere tong, namelijk door heidenen, tot dit volk spreken. Dat is onze tegenwoordige situatie. En dan vers 10, de Heer had weliswaar hen rust beloofd en verkwikking, doch zij hebben niet willen horen. Vers 12. En dus zal het zo blijven als het was, en zelfs sterker dan het was. Het woord des Heeren zal voor hun zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, enzovoorts. En het resultaat daarvan zal zijn dat ze heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Wordt het oordeel over het Joodse volk uit onze dagen aangekondigd, uit onze bedeling bedoel ik dus. Toch? Maar ook wordt aangekondigd dat de Heer tot heerlijke kroon en tot sierlijke krans zou zijn voor de overgeblevenen zijns volks. In vers 5 en in vers 16 wordt aangekondigd dat er zullen zijn die zullen geloven en ze zullen niet weglopen. Zij zullen bovendien ook niet beschaamd worden, is de gedachte. Nou, meer bespreek ik er daar maar niet van. Vers 29 volgt trouwens met een oordeel over heel Jeruzalem, waarin trouwens die pottenbakker weer voorkomt, weet u wel. Maar die hebben we al aangehaald, dacht ik. Dus één kant, een rotsteen dus, waarin sommigen niet zouden geloven en zij zouden vallen. Alleen de term rots der struikeling of rots der ergernis komt hier niet voor. Het andere schriftgedeelte, wat altijd in één adem aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, dat is Psalm 118... Dat is in zichzelf zo zonder meer een verbazend interessante psalm. Want eigenlijk vinden we daar een uitgebreide verwijzing naar de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar dat is niet bekend, maar dat staat hier wel. Uitgebreid. En niet andersom, niet dat alleen maar een vers uit deze psalm geciteerd wordt ter gelegenheid van de zogeheten intocht. Het is veel meer, het wordt uitgebreid toegelicht, maar het is een beeld van het aanbreken van onze bedeling. Hoe dan ook, om de draad dan ergens op te pakken. Er wordt in de eerste plaats gesproken door de Heer Jezus zelf, die heil zou ontvangen, die zou opstaan uit de dood. Vers 17 inmiddels van Psalm 118, die zegt, ik zal niet sterven, maar leven. De gedachte is uiteraard, hij zou wel sterven, maar vervolgens alsnog opstaan. Dat begrijpt u hopelijk, hè? En daarna zou hij de werken des Heren vertellen. Iets wat in andere psalmen ook staat en uitgebreid ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, onder andere in Hebreeën 2. In het midden van de grote gemeente zal ik u lof zingen. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. En hier gewoon, ik zal de werken des Heren vertellen. Waarna Jesaja vroeg overigens, maar aan wie is dat eigenlijk geopenbaard? Aan die broederen. Die gemeente. Ik zal de werken des Heren vertellen. Maar Jesaja 53 is geloof ik, zegt, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Enzovoort. En is het antwoord weer, nou niet aan Juda, maar wel aan Efraïm. Hetzelfde verhaal. Niet aan de Joden in het algemeen, maar wel aan de gelovigen daaruit. Nou goed. Ik zal de werken des Heren vertellen. De werken des Heren worden namelijk uitsluitend bekendgemaakt aan degenen die in hem geloven. Aan de zijnen. Of met een variant op Johannes 17. De werken des Heren worden bekendgemaakt aan degenen die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. Lees het maar na. Het staat er echt allemaal. Aan ons dus. Alleen aan de gemeente. Dan vers 18, de Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Dat zijn woorden van de Heer Jezus zelf, uiteraard. En dan doe mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, in een nieuwe schepping namelijk. Ik zal opstaan uit de dood. En ik zal de Heere loven, in het midden van een grote gemeente staat dan elders weer. Ik zal de werken des Heeren verkondigen, de krachtige daden Gods. Voor maar heten mag. Kortom, het gaat om zijn opstanding. En om dat af te sluiten, vers 21, daar zegt de Heer Jezus, ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Romeinen 16 zegt daar kortheidshalve over, gelijk Christus is opgewekt uit de dood tot heerlijkheid des Vaders. Heb je dat? Alleen die zin. Christus opgewekt uit de dood tot heerlijkheid des Vaders. Nou, dat is precies waar het hier over gaat. Gij hebt mij verhoord en daarom zal ik u loven. Gij hebt mij doen opstaan uit de dood en dus zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen enzovoort. En dat is dus tot heerlijkheid des Vaders. Leidt geen twijfel. Legio schriftplaatsen die precies hetzelfde zeggen. Daarmee zijn we dus bij de opstanding van Christus en ook bij zijn tegenwoordige functie. Hij is immers degene die ons in heel de waarheid zou leiden. Die het werk Gods, de lof Gods, de eer Gods bekend zou maken. Niet aan de wereld, maar wel aan de zijnen. En dan verder. Toelichting. Vers 22. Met een beeld. De steen, dat is leuk, want steen is eigenlijk hetzelfde als de zoon. Eben, en Ben is de zoon. Daarom wordt het begrip steen ook gebruikt ter aanduiding van de zoon. De zoon is een steen. De steen die de bouwlieden, de bouwers, die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. Ja, waar dat op slaat hoef ik niet uit te leggen, want ook in uw Bijbel staan er schriftverwijzingen onder, denk ik, naar bijvoorbeeld Matthäus 21, vers 42. En dat is meer dan voldoende al. Want daar verstonden de fariseeën dat de Heer van hen sprak toen hij deze psalm citeerde. Hij zei, wat is dan dit? De steen die de bouwlieden verworpen hadden is geworden tot hoofd des hoeks. De bouwlieden zijn dus inderdaad de Joden, degene die onder de wet leven, in het algemeen het Joodse volk. Ze hebben de steen verworpen, maar de steen is geworden niettemin tot hoofd des hoeks, dat wil zeggen de top van het bouwwerk, de meest eervolle plaats van het bouwwerk. Hoofd is top namelijk. Een hoek is een punt, dus het toppunt zou het goede woord zijn eigenlijk. Hoe noemen wij dat trouwens in het Nederlands, de hoogste steen van een bouwwerk?
Een vorst.
Leuk hè, een vorst. Jawel, zeker wel. Leuk is dat hè. In de taal is heel wat blijven hangen. Daarbuiten zijn we het vergeten. De vorst, nok. Vorst heet dat, koning. Is Christus geworden. Nou goed. De steen die de bouwlieden verworpen hadden is geworden top van het bouwwerk. Het is waarna de apostel Paulus verwijst in Efeze 2, als hij het heeft over dat wij toegevoegd worden aan een bouwwerk waarvan Christus is uiterste hoeksteen. Uiterste hoek. Dat is de vertaling van hoofd des hoeks hier, dat betekent hetzelfde, top van het bouwwerk. Abusievelijk opgevat als een steen behorend tot het fundament. Dat is een hardnekkig misverstand. Maar dat staat er echt niet, dat leert de Bijbel ook niet. Christus is het fundament, dat is waar. Maar als zij genoemd wordt hoofd des hoeks of hoeksteen, gaat het niet om het fundament, maar gaat het om de top van het bouwwerk. Het is makkelijk genoeg uit te leggen trouwens, als zij de hoeksteen van het fundament zou zijn, dan was mijn vraag, heb ik hier geloof ik ook wel eens verteld, mijn vraag op de zondagsschool bij wijze van spreken was altijd, toen al, wie zijn die andere drie? Voldoende om meteen op het standpunt terug te keren. De gedachte is namelijk, Christus is het fundament, staat zwart op wit in de Bijbel, in elk geval in 1 Korinthe 3. Hij is namelijk de eerste steen, dat is het fundament. En hij is ook de laatste steen, dat is het hoofd des hoeks.
Dat
hebben ze nu, eerste en laatste steen. Hoofd des hoeks. Alpha en Omega beginnen het einde, maar dat is openbaring 1 natuurlijk. Nou, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks, de top van het bouwwerk, hoofd van de gemeente, is eigenlijk de gedachte in de toepassing hiervan in Efeze 2 en vermoedelijk ook in 1 Petrus. Maar vooruit, 1 Petrus 2. Daarna staat er, dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Waarbij het idee is dus dat wat de Joden verwierpen en verachten is door God de beste, de meest bevoorrechte positie gegeven. De Joden beliefden het niet, maar het was voor God het meest waardevolle wat er was. En daar gaat het maar om. En zo werd Christus hoofd van de gemeente. Er staat, dit is van de Heere geschied en van niemand anders. En verder, het is wonderlijk in onze ogen. En dat betekent gewoon, wij begrijpen het niet. Want wonderlijk wil alleen maar zeggen, dat is wat het woord ook betekent, dat men het niet begrijpt. Hoe meer men begrijpt, hoe minder wonderen dus eigenlijk. Hè? Maar goed. Nee, dat betekent, to wonder in het Engels. Betekent toch gewoon, ik snap er geen fluit van. Hè? I wonder, ik vraag het me af, vertalen wij dan uitgebreid, omdat we geen goed woord ervoor hebben. Maar zoiets, hè. Het is wonderlijk in onze ogen, wil automatisch ook zeggen, het gebeurt in het verborgene. Wij zien het niet. Komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt, handelingen, door Paulus aangehaald. Want ik werk in uw dagen hetgeen gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Maar je mag er eerst naar kijken, daarna kun je verdwijnen. Is dit werk, waarbij de steen de meest bevoorrechte positie krijgt in het hele bouwwerk. En daar vind je in ieder geval Christus als hoofd van de gemeente. Maar als u het mij vraagt, je vindt zelfs heel de gemeente aan het hoofd van een nieuwe schepping. Denk ik. De andere toepassing is, is op een andere schaal, maar het blijft hetzelfde beginsel. Nou goed, helaas heb ik niet meer de tijd om op in te gaan, want ik heb 2 uur en 2 minuten en 5 seconden, 6 seconden tot ik gesproken. En geen betekent dat ik nou van de band afloop. En dat betekent dat ik het dan volgende keer toch weer zeg. Dus dat zal ik dus maar niet doen. Maar het gaat maar om het idee dat de Heer Jezus aan dit schriftgedeelte koppelt in Matteüs 21. Hij voegt eraan toe, Het zij u dan bekend dat het koninkrijk Gods van u is weggenomen en gegeven aan een ander volk wat wel zijn vruchten voortbrengt. Dit is niet Handelingen 28 wat ik nu citeer. Daar staat, zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen.